Broeders en zusters, het was mijn bedoeling om met u vanmiddag en wellicht ook volgende keren ons bezig te houden met de uiteenzetting die we vinden vanaf Romeinen 9. En meer speciaal dus de drie hoofdstukken, Romeinen 9 tot en met 11. Ik weet dat het onderwerp is van veel studie, ook prediking uiteraard. Ook dat het gelovigen over het algemeen blijft bezighouden. En ik ben van mening dat dat komt mede in de eerste plaats omdat men deze hoofdstukken losmaakt van de rest. Niet alleen van het Nieuwe Testament, maar in het bijzonder zelfs dat men deze hoofdstukken losmaakt van de verdere context hier in de Romeinenbrief zelf, waar het nu eenmaal deel van uitmaakt. En verder, ja, dat is een thema dat inderdaad niet gepasseerd kan worden, omdat het zich bezighoudt in de eerste plaats, hoewel het niet meteen gezegd wordt gewoonlijk, in de eerste plaats met de tegenwoordige positie van de gelovigen, of meer kort, het houdt zich bezig met de positie van de gemeente. En in het bijzonder moet ik dan meteen maar zeggen, want dat is dan het makkelijkste en gaat het snelste, de positie van de gemeente, namelijk de gemeente zoals hij tot stand kwam, dat wil zeggen begon tot stand te komen vanaf de opstanding van Christus. Zo je wilt bij Pinksteren, maar daar gaat het me niet om. Maar vanaf de opstanding van Christus. En zoals die ook voltooid zal zijn, de gemeente namelijk, voltooid zal zijn ver voor de jongste dag en het laatste oordeel en wat het allemaal maar wezen mag. En dan praten we over inderdaad meer dan 1000 jaar daarvoor. Want een van de problemen die wij tegenkomen in verband met onze eigen positie als gelovigen van vandaag, wij zijn immers altijd van vandaag en niet van gisteren, dat weet ik goed. Dat is een Bijbelse uitdrukking. Maar goed. Wat ons bezighoudt als gelovigen van vandaag is inderdaad dat wij ons zouden realiseren dat wij deel hebben gekregen door geloof, want ik spreek in beginsel tot gelovigen. En wat de anderen betreft, wat let hen om het vandaag te worden? Ik bedoel, nou ja. Maar wij als gelovigen maken deel uit van een gemeente. Een gemeente die in tegenstelling tot wat dikwijls verondersteld wordt, die niet zijn oorsprong vindt bij Adam of zo. En die ook niet pas voltooid zal worden bij de jongste dag. En die bovendien ook niet pas geoordeeld zal worden bij het laatste oordeel. En waarvan de leden ook niet zullen opgewekt worden bij de grote opstanding der doden op de jongste dag. Want dat is allemaal niet zo. Misschien is het aardig om, voor ik ook maar één tekst lees, om toch even deze problematiek naar voren te brengen. Velen denken dat het in de wereldgeschiedenis, in de heilsgeschiedenis namelijk, maar om één ding gaat. Namelijk, zijn mensen die geboren worden, die hier leven en sterven. En als ze goed hun best gedaan hebben, dan gaan ze naar de hemel. En als ze niet goed hun best gedaan hebben, gaan ze naar de hel. Wat het ook wezen mag, zowel hemel als hel. En daarin, ik weet dat het een christelijke mythe eigenlijk, maar ik moet er meteen bij zeggen, daarin sluit men wonderen wel aan bij, ik zou moeten zeggen, alle andere godsdiensten. Ik mag het niet zeggen, want ik ken ze niet allemaal. En ik was ook niet van plan om me ermee bezig te houden. Maar ik wel weet ik dat in het algemeen die gedachte overal heerst. En zelfs heerst die gedachte bij volstrekt areligieuze mensen. Als je goed je best doet, komt het wel goed, wat het ook wezen mag. En als je niet goed je best doet, dan komt het absoluut niet goed. Dan wordt het alleen maar erger. En als je goed je best doet, kom je in de hemel, dan ben je bij de christenen dus. Of je komt in het Walhalla, dat was vroeger zo bij de Noormannen, als ik me goed herinner. En of je komt in het Nirvana, de eeuwige jachtvelden, ja, dat is meer Amerikaans trouwens, hoorde ik dat goed. Hebt u nog een idee misschien? De Elyseese velden, schijnt voor Parijzenaars te zijn, maar dat is ook moeilijk te maken. Ja, voor wielrenners. Ja, dat kan ook nog. Nou goed, laat maar zitten. Ik bedoel er niet echt te gek mee te steken, maar het is natuurlijk toch tamelijk belachelijk dat precies hetzelfde thema overal gevonden wordt. Het zou me niet kunnen schelen als het niet zo was dat deze gedachtegang bij Christen in elk geval niet thuis hoort, want hij is volstrekt onbijbels. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat u als gelovige niet naar de hemel gaat, maar eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen, als u een gelovige bent, dan gaat u niet naar de hemel, want u bent u. Dat bent u al. Hè? Daar bent u al. Gezet in Christus en in de hemel. Met Christus levend gemaakt, met Christus mede gezet in de hemel. Het staat zwart op wit in de Bijbel en daar geloven we in. Daar gaan wij niet naartoe. Maar we zijn er al. Maar iets anders is natuurlijk, want daar ga ik nou niet verder op in, iets anders is natuurlijk dat dat niet geldt voor de gelovigen in het algemeen van ouds en tot aan de jongste dag aan toe, want dat is niet zo. Onze positie als gelovigen van vandaag is een uitzonderlijke. En in een voetnoot zeg ik dan hetgeen ons niet opvalt, omdat het al bijna 2000 jaar zo is. Maar het is een uitzonderlijke. Want die hemelse roeping en erfenis, bestemming enzovoorts van de gemeente, die is alleen bestemd voor die gemeente en daarmee die gelovigen sinds de eerste komst van Christus en in afwachting van, dan wel voor zijn wederkomst. En in alle andere gevallen geldt, dus voor oud-testamentische gelovigen, zowel als gelovigen na de opname van de gemeente, dat hun toekomst uiteindelijk ligt niet in de hemel, maar op een nieuwe aarde. En voor velen maakt dat ook al niet uit, omdat ze denken dat hemel en nieuwe aarde hetzelfde is. Want ze vinden in de Bijbel dat gelovigen naar de hemel gaan, ze vinden in de Bijbel dat gelovigen op een nieuwe aarde zullen wonen. En dan zeggen ze, het zal wel hetzelfde zijn, bovendien God zal zijn alles en in allen, dus verschil tussen hemel en aarde bestaat dan niet meer. Zo heeft men weggeredeneerd. Dus theologie. En toch, dat is het niet. Waar het om gaat namelijk, is dat God een heilsplan ontwikkelt, een plan ontwikkelt, een verlossingsplan afwerkt, om zo te zeggen. Het klinkt wat oneerbiedig als ik het vlug zeg, maar het is echt niet zo bedoeld. Maar hij werkt zijn plan af. Een plan dat hij gemaakt heeft voor de nederwerping der wereld. Dat was dus in elk geval lang geleden. Maar goed, een plan dat hij afwerkt. Dat bestaat inderdaad uit verschillende fasen. Zo is dat nou eenmaal. En bovendien spreekt de Bijbel niet over het werk Gods, maar spreekt over al de werken Gods. U weet wel, Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Handelingen 15, waar Jacobus zojuist heeft gezegd dat God sinds de opstanding van Christus, punt 1, een volk verzameld uit de heidenen voor zijn naam. Punt 2, daarna zal hij het koninkrijk van David herstellen en zal de Messias zitten op de troon van David. Punt 3, dat koninkrijk en de heerschappij van Christus zal gebracht worden over alle volkeren. Vanuit Israël namelijk, over alle volkeren. Dus punt 1, de gemeente. Punt 2, Israël. Punt 3, de volkeren. Staat er achter elkaar in één zin. Handelingen 15. En hij besluit, Jacobus, die het citeert, die zegt, hij besluit met, Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. En het leuke van het verhaal is dat Jacobus dat zegt in verband met een totaal andere kwestie. Want de vraag was of gelovigen al of niet onder de wet moeten leven. En vastgesteld ter plekke wordt dat in ieder geval de wet beëindigd is. En dat sinds de beëindiging van de wet, God zich, eerst de wet. En sinds de beëindiging van de wet verzamelt God zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Daarna zal hij de troon van David herstellen aan Israël dus. Daarna zal hij zijn koninkrijk vestigen over alle volkeren. Dan hebben we al vier onderscheiden perioden uit de heilsgeschiedenis. En aangezien de wet niet meteen kwam bij Adam, maar pas 2500 jaar of zo later, komt er automatisch nog een periode voor. Dan hebben we al vijf lange perioden uit de heilsgeschiedenis. Heb je dat? En het onderscheid tussen voor Abraham en na Abraham maak ik dan maar even niet. En het onderscheid tussen voor Noach en na Noach ook maar niet. Ik bedoel, je hoeft er niet al die details te weten. Het was ook niet mijn bedoeling daarover te spreken. Maar het gaat maar om het beginsel dat wij deel uitmaken van een verzameling, een gemeente. Van gelovigen met een bijzondere positie. Een positie die niet gegeven wordt aan gelovigen van voor onze dagen. En ook niet aan gelovigen van na onze dagen. En dat zouden we in de eerste plaats moeten verstaan. Want het is niet zo dat God maar één werk doet, namelijk de verlossing van de zondaar. Dat is niet zo. Er is veel meer. En natuurlijk, het is een samenhangend werk. Al die verschillende aspecten hebben met elkaar van doen. Maar men zou ze van elkaar onderscheiden. Al was het maar alleen opdat wij onze eigen positie in onze bedeling zouden verstaan. En daarover, weer in het bijzonder, spreken inderdaad Romeinen 9 tot en met 8. Nou moet ik van noodzaak eerst een verband leggen tussen Romeinen 9 en wat er verder volgt en de voorgaande 8 hoofdstukken. Dat is niet makkelijk, maar, want ik moet nou net doen alsof u die hoofdstukken kent. En of dat zo is, weet ik niet. Maar ja, anders moeten we voorin beginnen en dan duurt het nog wel even. Dus er zit weinig anders op. Maar niettemin moet ik dat doen met opzet, omdat ik denk dat een van de fouten die gemaakt wordt bij lezing en bestudering van Romeinen 9 tot en met 11 is dat men inderdaad die hoofdstukken uit de brief haalt. En alleen al als ik zeg, wij gaan het hebben over Romeinen 9 tot en met 11, dan is de conclusie, we hebben het dus niet over hoofdstuk 1 tot en met 8 en over hoofdstuk 12 tot en met 16. Het wordt er dus uitgehaald en tegen het licht gehouden. Maar dat werkt niet. Integendeel, want hoewel wij aan de ene kant kunnen constateren dat de normale uiteenzetting tot en met hoofdstuk 8 wordt voortgezet in hoofdstuk 12 en verder, en hoewel wij dus constateren dat Romeinen 9 tot en met 11 een parenthese is, hoewel wij dus vaststellen, je kunt die drie hoofdstukken uit de brief weghalen en je mist ze eigenlijk niet, moet ik u zeggen dat ze niettemin er precies tussenin staan. Het is niet een apart bijbelboek. Het had met gemak een aparte brief kunnen zijn. Er zijn brieven die zijn veel korter. Weet je wel, die kleine briefjes hebben wij ook. Het is altijd nog enige bladzijden, toch? Hè? Bladzijde of 3, denk ik. Het had net zo goed één boek kunnen zijn met een specifiek onderwerp. Maar dat is niet gebeurd. En dat is ook logisch dat dat niet gebeurd is. Want hoe je dat ook keert of wendt, tegen de tijd dat wij terecht zijn gekomen via hoofdstuk 1 en verder in hoofdstuk 8, hebben wij een heleboel vragen. En als we ze niet hebben, komt dat omdat we geen kennis hebben van het Oude Testament. Zo zit dat gewoon. Want wat wordt uiteengezet in deze eerste 8 hoofdstukken? In de eerste plaats wordt gezegd dat het evangelie van Christus, kracht Gods tot zaligheid is. Romeinen 1 vers 16 of zo. Het evangelie van God, het evangelie van Christus wordt het ook genoemd, is kracht Gods tot zaligheid. Voor wie? Dat alleen al is een onderwerp op zich. Voor een ieder die gelooft. Niet voor een ieder die uitverkoren is. Voor een ieder die gelooft. Dat is makkelijk genoeg, want een ieder die gelooft is op grond van geloof uitverkoren. Daarmee is het hele probleem uit de wereld trouwens ook. Goed, voor een ieder die gelooft. Evangelie, kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En in een voetnoot zeg ik dan meteen, ook voor Israël dus. Ook voor de Jood. En dat lezen we daarna verscheidene malen. Namelijk, kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En er staat meteen bij, eerst de Jood en ook de Griek. En later in hoofdstuk 3 van Romeinen staat, want er is geen onderscheid, zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Toch? En ze worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is enzovoort. Romeinen 3. Jood en heiden. Dan heb ik nog een heleboel overgeslagen. Maar uiteindelijk, het gaat even om een samenvatting en het volgen van de lijn in de eerste 8 hoofdstukken van Romeinen. De gedachte is namelijk dat een mens niet door eigen kracht behouden wordt. Daar gaat het wel over, over hoe hij behouden zou worden. Hoe hij eeuwig leven zou ontvangen. Want behouden worden wil zeggen eeuwig leven ontvangen. Want een mens is verloren niet omdat hij een zondaar is. Een mens is verloren omdat hij sterft. Zijn verloren positie houdt in dat hij sterft. Dat is omdat hij een zondaar is, overigens. Het heeft er dus wel mee te maken. Maar dat we zeggen, iemand is verloren, dat zit hem gewoon daarop vast dat hij sterfelijk is. En redding, behoud, of hoe het maar heten mag, wil zeggen dat men eeuwig leven ontvangt. En aangezien men sterft door de zonde, betekent het automatisch dat men van die zonde verlost moet worden om eeuwig leven te ontvangen. Dat is waar, maar iemand is pas behouden als hij wedergeboren is, namelijk eeuwig leven heeft ontvangen. Levend gemaakt is met Christus. Nou was ik met grote stappen inmiddels al in Romeinen 6. Nou 5. Maar 6 ook, inderdaad. Want het idee is inderdaad dat in de eerste plaats onze zonden, de straf voor onze zonden gedragen werd, zodat de schuld vereffend is, zal ik maar zeggen, de rekening betaald is. Dat is punt 1. En punt 2, vervolgens stond de Heer Jezus op uit de dood en werd zo de eersteling van de nieuwe schepping, degene namelijk die leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. De eersteling dergene die ontslapen zijn, oorzaak van eeuwige zaligheid, ik citeer maar links en rechts, hè. Oorzaak van eeuwige zaligheid, altijd de Statenvertaling gebruiken, dan herken je meteen wat ik nu zeg. En anders denk je, wat praat die man ineens plechtig, zou die het wel menen. Want mensen die plechtig praten, dat weet u. Nou ja, goed, laat maar zeggen. Maar, ja. Maar in ieder geval, dat staat allemaal zo in de schrift. Behoudenis door de opstanding van Christus. Gezegend de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. 1 Peter 7, vers 3. Vooruit dan maar. Goed, we hebben het verder niet over. De gedachte is dus dat de mens door geloof in de Heer Jezus Christus, die gestorven is voor onze zonden en opgewekt voor onze rechtvaardigmaking, laatste vers van Romeinen 4, eeuwig leven ontvangt en deel krijgt aan het leven van Christus. Waarna in Romeinen 5, de tweede helft, de vergelijking gemaakt wordt tussen Adam en allen die hetzelfde leven hebben ontvangen als Adam, en zelfs van Adam. En aan de andere kant Christus en allen die het leven van Christus hebben ontvangen. Er worden 2 categorieën mensen tegenover elkaar gezet. Degene die in Adam zijn en degene die in Christus zijn. Degene die in Adam zijn en dus deel hebben aan alles wat bij de natuurlijke mens Adam hoort. En aan de andere kant christenen, namelijk degene die in Christus zijn en deel hebben aan alles wat bij Christus hoort. Die om die reden dan ook de laatste, dan wel de tweede Adam of mens genoemd wordt. Die vergelijking gaat het om. Het zal duidelijk zijn, Adam en allen die in Adam zijn, zijn per definitie verloren, want zijn zondaren en sterfelijk. Staat in hetzelfde schriftgedeelte, Romeinen 5, vanaf vers 12. En wij die in Christus zijn, hebben deel aan het opstandingsleven en daarmee het eeuwige leven van Christus. En zijn op die grond behouden. Dus je bent Adamiet of Christen, een van de twee. Je bent in Adam of in Christus. En door in Adam ben je op grond van geboorte, in Christus ben je op grond van wedergeboorte. Dat is niet zo moeilijk. Nou goed. En die Christus en degene die in Christus zijn, zijn uiteraard een nieuwe schepping. En tot op heden zelfs eerstelingen van een nieuwe schepping. Nou goed, daarna verder. Daarna komen wij terecht in Romeinen 6 Wij zijn met Christus opgewekt. Wij zouden dus niet leven naar de oude mens, maar naar de nieuwe. Niet leven in de zonde, of niet de zonde dienen, maar de gerechtigheid dienen. Romeinen 6. En bovendien Romeinen 6 en 7. Wij zouden niet leven onder de wet. Dat wil zeggen, Romeinen 6 niet onder de zonde, Romeinen 7 ruwweg. Romeinen 7 niet onder de wet, niet onder de zonde, niet onder de wet. En Romeinen 8 zegt, hoe dan wel? Onder de leiding van de zonde? Nee. Onder de leiding heerschappij van de wet? Ook niet. Romeinen 8 zegt, onder de leiding of heerschappij van de geest. De geest van Christus. Namelijk het leven van Christus in ons. Want zoals wij van nature beheerst worden door de geest van Adam, om zo te zeggen. Het verstand des vleeses, of hoe het maar genoemd mag worden bij gelegenheid. Want er zijn echt nogal wat termen voor. Zoals wij van nature geleid worden door de geest van Adam, om zo te zeggen. Zouden wij, nu wij wedergeboren zijn, ons stellen onder de geest van Christus. Want als wij van Christus zijn of van God zijn, woont de geest van Christus in ons. Dat is Romeinen 8 overigens. Romeinen 8 vers 9, vanaf vers 9. Gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Als tenminste de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, niet Adam uit hoofdstuk 6, maar Christus, of uit hoofdstuk 5, maar Christus. Indien Christus in u is, zo is weliswaar het lichaam dood vanwege de zonde. Niet zonden, dat ennetje moet u doorstrepen in uw statenvertaling. Zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wel. Om der gerechtigheid wil. Want de gedachte is dat onze sterfelijke lichamen geacht worden voor God levend te zijn, omdat het leven Gods, namelijk het leven van Christus, in ons is. En dus is de volgende gedachte, maar dan spring ik ineens, ik doe het niet met opzet, maar de volgende gedachte is dan ineens die uit Romeinen 12, daar spring ik dus ineens naartoe. Ik bid u dan door de ontfermingen Gods dat gij uw lichaam bestelt tot een levend, heilig, God en welbehagelijk offer. Aan God aanbiedt namelijk. Opdat hij dat lichaam zou gebruiken. Opdat hij zijn werk daarin zou doen. Door zijn geest. Door zijn leven in ons. En Romeinen 12 gaat daarop verder en zegt ook inderdaad. Romeinen 12 vers 2. Wordt niet deze wereld gelijkvormig. Maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. Door de vernieuwing van uw denken. Of nog een ander woord. Door de vernieuwing van uw hart. Want als die geest in uw hart woont. Of eenvoudiger als het woord Gods. Het woord van Christus in u is. Zal het uw denken veranderen. En daarmee uw praktische leven. En de bedoeling is. Dat het woord Gods in ons. Dan wel de geest Gods in ons. Want het zijn gewoon synoniemen hoor. Die zouden in ons heersen. Dat wil zeggen, die zouden ons leven bepalen. Zouden ons denken bepalen en daarna ons handelen. Kortom, terug in Romeinen 8. Net of er geen 9, 10 en 11 tussen zit natuurlijk. Terug in Romeinen 8. Vers 12. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees. Om naar het vlees, dat is eigenlijk Adam, te leven. Want indien je naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werking des lichaams doodt, zo zult gij leven. Niet indien gij de werking des lichaams doodt, maar indien gij naar de geest leeft en daardoor de werking des lichaams doodt. Wij zouden namelijk niet de oude mens, de zonde in ons of wat het maar wezen mag, bestrijden. Dat staat nergens in de Bijbel, het is trouwens tot mislukking gedoemd en bovendien volstrekt overbodig. Want naar het vlees sterven wij toch. Komt vanzelf een eind aan. Sprak hij laconiek, maar de Bijbel zegt het nog laconieker. Je zegt het is al dood. Leef er dan ook naar. Doe er dan niks mee. Houd het ervoor dat gij de zonde gestorven bent. Reken dan ook zo, enzovoorts. Wat wij zouden doen is namelijk niet het oude bestrijden, want God heeft er al mee afgerekend. Wij zouden leven uit het nieuwe. uit de geest. En dus uit het woord Gods. Want de geest komt tot ons via het woord, uiteraard. Ik zeg uiteraard, omdat u toch weet wat de geest voortbrengt. In de eerste plaats het woord Gods. Nou goed. Maar terug dan hier naar Romeinen 8. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werking des lichaams doodt, zo zult gij leven. Staat meen ik in Galaten 5 ook. Wandelt naar de geest en gij zult de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Staat er in de Statenvertaling voor velen van ons niet al te duidelijk. Maar de gedachte is, voor zover wij naar de geest wandelen, zullen wij de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Dus als je dan toch per se bestrijden wil, de begeerlijkheden des vleeses, de enige manier om dat te doen, het is niet het doel, maar de enige manier om dat te doen is naar de geest te wandelen. En dus je te onderwerpen aan Christus. Toen vroeg ik het naar Petrus. Aan Petrus, en Petrus zei, ik meen dat Petrus was, die zei, wederstaat de duivel. Nee, onderwerpt u dan goden. En dan wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. In die volgorde, in één vers. Wederstaat de duivel, onderwerpt u dan goden. Of andersom staat er, onderwerpt u dan goden. Wederstaat de duivel en hij zal van u lieden vlieden. En wanneer men de duivel moet verjagen of enzovoorts. De duivel moet wederstaan. De enige manier om dat te doen is zich aan God te onderwerpen. En dat werkt. Hij zal van u vlieden. Staat er ook dat het werkt. Is ook zo. En dat laatste, dat wil zeggen, daar steek je twee vingers voor op. Dat is namelijk zo. Zeker weten. Men zou zich aan God onderwerpen. Dan vliet de duivel. Eerder niet. En de duivel bestrijden als zodanig werkt niet en heeft bovendien geen zin. Men zou zich aan God onderwerpen. Dat is waar het hier om gaat in Romeinen 8. En daarna meteen verder in Romeinen 12. Maar de grote vragen worden opgeroepen door wat er nu verder nog in Romeinen 8 volgt. Want de gedachte uit net de voorgaande hoofdstukken 6, 7, eerste helft van hoofdstuk 8 is gewoon dat wij niet leven onder de heerschappij van zonde of wet, maar we zouden ons stellen onder leiding van de geest. Maar de volgende vraag is, waar brengt die geest ons dan als die ons leidt? Waar komen wij dan uit? En daar ontstaan de vragen op Bijbelse grond namelijk. Lees maar mee. Er staat in vers 14 vervolgens, want zovele als er door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Dat moet er staan in elk geval, want dat staat er in het Grieks ook. Die zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, slavernij, duidt op de wet, slavernij van de wet en eventueel zonde. Gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij of der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Aanstelling, niet aanneming, dat zou kunnen, maar het staat er in ieder geval niet. Ik weet maar één tekst waar die uitdrukking staat. Dat is Hebreeën 12. Hij geestelt in elke zoon, in iedere zoon die hij aanneemt. Daar staat het woord aannemen. Maar de normale uitdrukking is aanstellen tot zonen. Het is zelfs één woord in het Grieks. Dus wij hebben ontvangen de geest der zoonstelling. En let op dat het commentaar is. Want gij hebt ontvangen niet, maar de geest der aanstelling tot zonen. Want zoveel, vers 14, als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn, of eventueel worden, want zo kan het echt ook vertaald worden, die worden zonen Gods. De gedachte is namelijk dat voor zover wij door de geest Gods geleid worden, worden wij geleid naar onze aanstelling tot zonen. Niet aanneming tot kinderen. Dat heeft er niks mee te maken. Dat bestaat zelfs in de Bijbel niet. Een absurde uitdrukking eigenlijk. Maar goed. Aanstelling tot zonen. Daarheen leidt de geest ons. En dan lees ik meteen maar even verder. Vers 16. Dezelfde geest, dat wil zeggen de geest zelf, getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Dat staat er goed. Kinderen Gods. En indien wij kinderen zijn, ook correct vertaald, Zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En de gedachte is een volstrekt logische wanneer wij bedenken dat het woord zoon de betekenis heeft van erfgenaam. En eerlijk gezegd, het is de enige betekenis van het begrip zoon. Erfgenaam namelijk. En hoewel erfrecht gewoonlijk van doen heeft met voortplanting, moet ik u toch zeggen dat iemands zoon niet noodzakelijk iemand is die door hem verwekt is geworden. Hebben u dat nog? Wie was de zoon van Saul? David. Heel goed. Vraag het ze beiden maar na. David spreekt Saul met mijn vader... En Saul zegt terug, zijt gij dat, David, mijn zoon? En wat het betekent is duidelijk genoeg. De troon die Saul op dat moment nog had, zou overgaan naar David. Niet op grond van enige afstamming. Ook niet omdat David toevallig wel degelijk de schoonzoon was. Een schoonzoon van Saul. Dat is trouwens geen enkel argument, want Saul had zelf zonen. De troon zou nooit vererfd worden via een dochter en eventueel haar echtgenoot weer. Dat is met waarheid. Maar God had bepaald dat na Saul David het koninkrijk zou ontvangen. En van Gods wegen was dus David gesteld tot zoon van Saul. Dus niks moeilijks aan. Want iemand wordt tot zoon, namelijk tot erfgenaam gesteld, door degene die dan per definitie de vader is of wordt. En daar gaat het maar om. En zo komen wij zoonstelling tegen. Ik moet eigenlijk zeggen dat het grootste deel van het boek Genesis bepaald wordt door dit onderwerp, aanstelling tot zonen. Want de vraag is, wie wordt de zoon? Je hebt Adam en Eva, er wordt een zoon aangekondigd. En wie wordt het? Is de vraag. Nou, het werd niet Kaïn. Ook niet Abel, maar het werd Zet, want die werd daarvoor neergezet. Vandaar zijn naam, Zet. En zo verder. Want daarna komen we, zo uit het hoofd. Daarna komen wij bijvoorbeeld terecht bij ene Noach. Hij had drie zonen, en iedereen kan het opdreunen, Sem, Gam en Jafet. En dat staat in die volgorde bij gelegenheid in de Bijbel. Maar als je het nazoekt en uitrekent, blijkt Jafet de oudste geweest te zijn. Sem de tweede en Gam de jongste. Staat er ook gewoon bij. Dus het was Jafet, Sem en Gam. Niettemin worden ze genoemd Sem, Gam en Jafet. Want hoewel Sem de tweede was, wordt die tot zoon aangesteld. En die zeggen, dat was hij ook. Nee, hij was een kind van Noach en hij werd tot zoon gesteld, namelijk tot eerstgeborene. Hij ontving het eerstgeboorterecht. Eerstgeboorterecht, ook al zo'n raar woord. Wij hebben het moeten bedenken, dat woord, in het Nederlands. En in het Grieks hebben ze het ook moeten bedenken trouwens, ten behoeve van de Septuaginta. Maar in het Hebreeuws is er een specifiek woord voor, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar heeft met eerst en met geboorte zelfs helemaal niks van doen. Het heeft te maken met erfrecht en wij hebben daar geen term voor. Maar de aanstelling tot zoon houdt in principe in dat degene die een erfenis heeft door te geven, bij voorkeur uit zijn kinderen iemand kiest en zegt, dat is mijn zoon. En het kan op voorhand, het kan ook zijn, dat zal mijn zoon worden als alles goed gaat. En op het moment dat de erfenis overgedragen wordt, wordt het kind dus inderdaad tot zoon definitief aangesteld. Dat is de enige echte betekenis ook van het woord zoon. Ik hoop dat u dat goed begrijpt. U weet het allemaal. Want u hebt allemaal op de zondagschool geleerd, of waar het maar was, dat Tubal Kain de vader was van alle smeden. Maar dat gaat niet over zijn kinderen. Dat gaat over degene die van hem geërfd hebben. Die zijn beroep, zijn vak zal ik maar zeggen, hebben overgenomen. En op die grond worden zij zonen genoemd en heet de uitvinder, zal ik maar zeggen, die heet vader. Wat denk je van profetenzonen? Om maar nog maar eens wat te noemen. Hadden die profeten zoveel kinderen? Nee. Het waren kinderen van anderen. Maar ze kwamen bij de profeten op school. Ze kwamen bij de profeten om zich te laten onderwijzen. Niet eens om profeet te worden, maar om zich te laten onderwijzen in het woord Gods. En als leerlingen waren ze zonen. Vandaar dat een leraar, ook in de Bijbel, per definitie vader heet. En de leerling heet per definitie zo. Dat kun je van Tubal Cain, de vader van alle smeden, ook zeggen. Of van, hoe heet hij ook alweer, Jubal. Zo heet de gemiddelde christelijke, dan wel protestantse fanfare vroeger. He, Jubal. Ja, sorry, Deo Gloria, natuurlijk. Ja, die bestaat ook, ja. Nou, Sint Cecilia ook, maar dat is de Rooms-Katholieke variant. Maar laat maar zitten. Maar Jubal, de vader van alle, die heeft orgel uitgevonden. Ik moet hem hier toch eens bijhalen, want dit ding. Maar goed, dus die wordt de vader van alle orgelbouwers. Of zoiets. Niet omdat hij zoveel kinderen had, dan gaat hij weer. Maar omdat hij het vak had uitgevonden, min of meer. En hij droeg het over aan anderen. Dat is het. En dat is met profeten ook zo. Zo worden vaders. Want priesters worden trouwens ook met vader aangesproken. Enzovoorts. Omdat men van die man wat ontvangt. Enzovoorts. En goed, nou in het Nieuwe Testament krijgen we dat verschijnsel ook. Maar waar het maar om gaat, is dat dat eigenlijk bij nader inzien een soort Nederlandse les dreigt te worden nu. Want waar het om gaat, is dat het woord zoon nou eenmaal betekent erfgenaam. En de gedachte is dus ook, wij zouden geleid worden tot aanstelling tot zonen, want wij zijn kinderen. En indien wij kinderen zijn, wat hopen wij dan te worden? Zonen. Maar nou wordt het andere woord gebruikt. Erfgenamen namelijk. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Nou, moeilijker is het niet. En op risico dat u er problemen mee krijgt. Ik ben er al lang aan gewend, dus mij maakt het niet meer uit. Maar als de Heer Jezus genoemd wordt de Zoon van God, betekent dat niet dat hij door hem verwekt is? Dat is wel zo. Maar dat is niet wat de term betekent. Ja, daarom valt het ons niet meer op. Hè? Maar het is niet wat de term betekent. Als er staat dat de Heer Jezus de Zoon van God is, wil zeggen dat God hem tot eerstgeborene heeft gesteld. En dus al zijn bezittingen aan hem, de Zoon, heeft overgedragen. Alle macht in hemel en op aarde is van Gods wegen overgedragen op Christus, die dus de Zoon Gods is. Aan de Zoon is alle oordeel overgegeven. Dat is waarom hij de Zoon heet. En Psalm 2, we nemen het Oude Testament. Aangezien God hem tot koning had gesteld, heeft hij hem dus tot zoon gesteld, en dat staat daar ook. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, en ik heb gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En dat is dan een uitdrukking niet eens over kerstfeest, maar over Pasen. Dat weet u toch, hè? Een uitdrukking over de opstanding van Christus. Dat staat er allemaal bij in de Bijbel. Maar goed, dat is nou het thema niet. Het gaat er maar om het begrip. Als u zoon tegenkomt, betekent het erfgenaam, de opvolger, de ontvanger van de vader enzovoorts. En wat hier staat, nu in breder verband, in verband met ons, gelovigen. Die gelovigen, uit hoofdstuk 1 tot en met 7 zal ik maar zeggen, is dat nu wij verlost zijn van de oude mens, van de zonde, van de wet en wat het maar wezen mag, worden wij als het goed is geleid, dan wel beheerst, maar geleid door de geest Gods, dan wel de geest van Christus, hoe je maar heet. En wat doet hij, waar leidt hij ons, waar brengt hij ons? Naar onze aanstelling tot zonen, want als wij kinderen God zijn, en dat was in de voorgaande hoofdstuk al gezegd, als wij kinderen God zijn, is het logische vervolg daarop dat als alles goed gaat, normaal verloopt, dat wij zonen Gods zullen zijn. Maar voor dat doel zou men dan toch moeten beantwoorden aan de eisen die de Vader stelt. Dat wel. Want niet elk kind wordt ook zoon. Niet elk kind wordt automatisch erfgenaam. Dat is in de Bijbel namelijk geen automatisme. En dat is bij God ook niet zo. Heb je dat tot zover nog? Aanstelling tot zonen. Aanstelling tot erfrecht. Nog een keer vers 17 dan voor Romeinen 8. Indien wij kinderen zijn, inderdaad, zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Dat wil zeggen, we zullen tot zonen Gods gesteld worden. En dus, aangezien Christus tot zoon Gods gesteld is. Nee, ik hoef toch niet elke keer te praten over wat daaraan vooraf ging. Toch? Het gaat gewoon om het verschijnsel. God heeft hem tot zoon gesteld. Bij meerdere gelegenheden ook duidelijk verwoord. Nou goed. Aangezien Christus tot zoon Gods gesteld is. En aangezien wij tot zoon Gods gesteld zullen worden. Want dat staat hier. Betekent het dus dat we erfgenamen van God zijn. En dus mede-erfgenamen met Christus. En dat staat er dan ook. Het staat er expliciet in vers 17. Maar het is de conclusie uit de voorgaande versen gewoon. En de apostel zegt, ja, inderdaad, zo is het. Indien wij kinderen God zijn, zijn we erfgenamen, erfgenamen van God. En dus mede-erfgenamen met, of eventueel van, Christus. En dan staat erbij dat dat niet helemaal automatisch gerealiseerd zal worden. Dat wil zeggen, we zijn wel kinderen Gods en erfgenamen, maar of we ook definitief tot zonen worden gesteld en dus die erfenis zullen ontvangen, dat staat nog te bezien. Begrijp je me goed? Het doet niks af aan de voorgaande hoofdstukken waarin gezegd wordt dat wij dat eeuwig leven reeds hebben ontvangen. En dat wij reeds met Christus zijn opgewekt. Maar dat heet in dit geval niet de erfenis. Want daardoor zijn we kinderen Gods geworden. En dat raakt men niet kwijt, maar de vraag is of die kinderen Gods ook nog zonen Gods zouden worden. En dat is een heel ander verhaal. Dat volgt daar namelijk op. U en ik begrijpen toch dat als het kind geboren is, is daarmee het verhaal toch niet af. Dan begint het toch pas. Ja, ik weet dat in grote delen van het christendom maar om één ding gaat, namelijk dat men ooit nog eens kind van God zal worden. Mede omdat men hoopt dat het niet al te vroeg zal gebeuren, omdat het te veel consequenties heeft voor het dagelijks leven. Dus bij voorkeur op het sterfbed. Nou, dan denk ik dat zo ontstaan is, dat die gedachtegang zo ontstaan is in de loop der tijd. Jawel. En daardoor lijkt het alsof dat het te bereikend doel is. Maar het is niet waar. Het is het enige middel om het doel te bereiken. De bedoeling is niet slechts dat wij kinderen Gods worden. De bedoeling is dat wij zonen Gods zouden worden. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Daartoe moet men eerst kind van God worden. Dan wel de geest Gods ontvangen. Het is toch hetzelfde, dus ik kan het rustig zeggen. En daarna zal de geest ons in de praktijk van het leven leiden naar, voorbereiden op, opvoeden tot zoonschap. Want daartoe heeft hij ons tevoren verordineerd. En voor de gelegenheid veroorloof ik mij dan even te citeren uit Efeze 1. Want God heeft ons in Christus tevoren verordineerd tot zoonstelling. Is dat hetzelfde woord? Tot aanstelling, tot zoon. En daarheen zouden wij geleid worden. Wij die kinderen Gods zijn. Dat heeft met het praktische leven dan te maken. En er is inderdaad een voorwaarde aan verbonden. Die staat ook in hetzelfde vers. Namelijk erfgenamen van God. Vers 17 dus van Romeinen 8. En mede-erfgenamen van Christus. En dan zo wij anders. Dat betekent indien het zo is dat. Dus oud-Nederlands kan het ook niet helpen. Dat wil zeggen indien het zo is dat wij met hem lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Er kunnen ook andere woorden voor worden ingevuld. Maar de apostel heeft nou eenmaal, of de Heilige Geest moet ik misschien zeggen, heeft nu eenmaal voor deze woorden gekozen. De gedachte is namelijk dat Christus heeft geleden en op grond daarvan heerlijkheid heeft ontvangen. En de conclusie is dat als wij in Christus zijn en deel uitmaken van die nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is, dat ook wij, indien wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijk worden. Nou, dat is het verhaal eigenlijk. En daarna, wat is verheerlijking? Verhoging. Het ontvangen van een heerlijkheid, dan wel één koninkrijk. Want ik zeg altijd, wat baronie is voor de baron, en het graafschap voor de graaf, en het bisdom voor de bisschop, en het koninkrijk voor de koning, dat is heerlijkheid. Het is zo. Dat is de heerlijkheid voor de Heer. Het is een domein namelijk, waarover hij regeert. Ook in Nederland zo, gewoon. Dat is een heerlijkheid. Bestaat nog, ik moet eigenlijk een paar namen uit mijn hoofd leren van heerlijkheden van oudsher in de Nederland. Hè? Maar iemand kan heer zijn van dit of van dat. Dat is dan zijn heerlijkheid enzovoorts. Het heeft te maken met het koningschap van Christus, met de troon enzovoorts. En de gedachte is dat waar het lijden van Christus voortkwam uit zijn dienst aan God en zijn onderwerping aan God en zijn woord, dat waar dat zo is, zouden ook wij ons onderwerpen aan God en zijn woord, met als consequentie vermoedelijk dat we zullen lijden, maar het zou ons heerlijkheid brengen. En zo staat het van Christus zelf, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En die is gezeten, inderdaad, aan de rechterhand des troons van God, de voeten, maar staat in Hebreeën 12, de eerste verse. Die vreugde heeft hij ontvangen. Nou, ons is dat ook voorgesteld. We hebben immers deel aan alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. En in, dat is Efeze 1, vers 3. En we zijn in hem, nu we van hem deel uitmaken, immers gepredestineerd, tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen. De gedachte is dan dat ook wij zouden onze loopbaan lopen, Hebreeën 12, vers 1 en 2 enzovoorts, dat ook wij de loopbaan zouden lopen die ons is voorgesteld, daarbij een voorbeeld zouden nemen aan Jezus, onze overste leidsman, die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, schande veracht. En zo, kortom, wanneer wij in zijn voetstappen wandelen, dan wel, wanneer wij zijn voorbeeld navolgen, het zijn volstrekt Bijbelse termen trouwens, hoor, in de Nieuwtestamentische brieven, dus zullen we ook delen in zijn heerlijkheid in de toekomst. En dat is de weg waarlangs de geest ons zou leiden. Zo is het nog eenmaal. Naar aanstelling tot zonen. En dat wordt nog eens uitgebreid uiteengezet in de versen die nu volgen. Want daar staat zelfs, sprekend over onze tegenwoordige dagen, ik ga niet op alle details in hoor, maar er staat zelfs in vers 19, het schepsel, nou ja, de schepping moet het eigenlijk wezen, maar vooruit. De schepping met opgestoken hoofd verwacht, of wacht op, want dat is het, ik denk niet dat het bewust gebeurt, maar onbewust, wacht op de openbaring der zonen, dat moet u dus eventueel verbeteren in uw Bijbel, daar staat niet kinderen, er staat weer zonen. Wacht op de openbaring der zonen Gods. De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Welke zonen Gods? Punt 1. Het openbaar worden van Christus, die nu verborgen is in de hemel, die zich verbergt. En voordat het plan Gods aan de schepping verder gaat, zou eerst die zoon Gods zich openbaren. Dat is de normale term voor zijn wederkomst. Maar er staat zonen Gods. Wie zijn die andere zonen? Als je niet oplet, heb je er niets aan. Wij dus. Het is de gemeente. De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Toen zei iemand, laten we ons flink openbaren, dan komt het met de schepping goed. Maar dat is een misverstand natuurlijk. Ja, ja, zeker wel. Als we maar goed ons manifesteren als christenen, zal ik maar zeggen, als zonen Gods, dan komt het wel goed. Het komt niet goed, want er staat bij wanneer dat zou gebeuren. Wij leven immers de dagen waarin de zonen Gods, dan wel de kinderen Gods, verborgen zijn. Ik hoef het alleen maar te citeren even uit Colossenzen 3, want er staat het letterlijk. Daar staat, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. zittend aan de rechterhand Gods. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven. Voor de aarde dus. Gij zijt gestorven en uw leven, opstandig leven van Christus, is met Christus verborgen bij God. En dan staat er, en wanneer Christus zal geopenbaard worden. Dat is tijd hoor, daar waarom ik het niet opzoek, maar u moet het wel opzoeken. Wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus het ligt niet aan ons, het wacht op de openbaring van Christus. En hij zal zich openbaren samen met al die andere zonen Gods, de gemeente namelijk. Die met Christus zal delen, nu in zijn lijden wellicht, maar in de toekomst zal delen in zijn heerlijkheid. En als de Christus komt om zijn heerlijkheid op aarde te openbaren, komt hij dus met de gemeente. Het is om die reden dat wij hem dus voor die tijd tegemoet zullen gaan. Dat is het verhaal van 1 Thessalonicenzen 4 over de zogeheten opname van de gemeente. Er staat, de Heer zal wel nederdalen, maar ja, dan zullen we hem toch eerst tegemoet gaan. Staat er ook. Maar goed, dat leg ik nou niet meer uit, hè. Maar gaan we om het beginsel. Het zal pas in de toekomst zijn. Maar de schepping moet daarop wachten, want God, weer de woorden van Jacobus, zojuist ook al uit het hoofd geciteerd uit Handelingen 15. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En pas daarna zal hij zijn koninkrijk, zijn koningschap openbaren. Dus daar wacht het op. En God doet aan de wereld niks, om de eenvoudige reden dat hij aan u en mij wat doet. Nou, wil doen. En hij doet het voor zover we dat toelaten. Dus als u zich zorgen maakt over dat God aan de wereld niks doet, trek dan de consequentie en stel uzelf dan open voor het werk Gods. Als gelovige. Toch? Want in ons en aan ons doet God zijn werk. Omdat wij straks met hem deel zouden hebben aan zijn koninkrijk, namelijk aan zijn heerschappij. Niet omdat we zijn koninkrijk zouden binnengaan, dat is feitelijk al gebeurd trouwens, maar omdat wij dat koninkrijk met hem zouden beërven. De Heer zei tot de 12 discipelen, gij zult met mij zitten op 12 tronen. Daar is het misverstand uit ontstaan dat er maar 12 tronen zijn in de hemel. Nee, er zijn er net zoveel als dat er zonen God zullen zijn. Ach, het blijft beeldspraak natuurlijk, maar vooruit. He? En omdat er de 12 waren, daar zegt de Heer, gij zult met mij zitten op 12 tronen. Had moeilijk kunnen zeggen, gij zult met mij zitten op 27 tronen. Want dan zouden we zeggen, maar we zijn er met 12. He? Waarmee maar gezegd wil zijn dat alle gelovigen van onze dagen, daarvan is het de bedoeling dat ze met Christus zullen zitten op tronen. Ze zullen namelijk met Christus tot zoon worden gesteld. We vinden het trouwens prachtig beeld. In Openbaring 12, symboliek. De mannelijke zoon werd geboren uit de vrouw. Een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, op grond van eveneens Psalm 2 dus. En hij wordt weggerukt tot God. Ja, zijn troon. Tot de troon van God namelijk. En daarbij gaat het niet slechts om de Heer Jezus Christus, maar gaat het om heel de gemeente. Dat ga ik nou ook niet uitleggen, maar dat blijkt uit het verband zonneklaar. En het was ook te verwachten trouwens. Want waar wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus, is de gedachte dat wij dus met hem tevoren verordineerd zijn tot aanstelling tot zonen. En in Openbaring 12 wordt op symbolische wijze dat ook inderdaad uitgebeeld. Namelijk, wij zullen weggerukt worden tot God en zijn troon. En bij dezelfde gelegenheid zal de draak, de Satan en zijn engelen uit de hemel worden geworpen, want zo gaat het verhaal verder. En daarna is sprake van de openbaring van de heerlijkheid van Christus en van de gemeente uiteraard. Maar de schepping wacht daarop, staat hier. En daarna, terug in Romeinen 8, lees ik nog maar even vers 21. Nou, die lees ik niet, maar ik wijs erop dat daar aan het eind van het vers staat, kinderen Gods, dat is weer correct. Voor de goede orde dan maar, hè. De vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. In dit geval maakt het niks uit, want het gaat er gewoon om dat deze kinderen Gods heerlijkheid zullen ontvangen en tot zonen zullen gesteld worden. Dus of er nou kinderen staat of zonen maakt in de praktijk geen verschil, maar er staat kinderen. De gedachte is, wij zijn dat nu nog, maar wij zullen heerlijkheid hebben. Dat was ook vers 18, maar ik heb het deze keer maar overgeslagen. Heerlijkheid zal aan ons geopenbaard worden. Kortom, zoonschap zal gegeven worden aan hen die nu nog kinderen zijn. En op grond van het werk van de geest aan die kinderen. De geest namelijk die kinderen heeft opgevoed, opdat zij inderdaad tot zonen zouden gesteld worden. Hebben we er nog? Goed. Want zo ging het in Genesis. U weet wel. Want ik noemde Adam en dan wie is de zoon? Toen noemde ik Noach en wie is de zoon? Bleek de tweede te zijn die tot zoon gesteld werd. En dat komt nog vele malen vaker voor, want iemand als Abraham was ook niet de oudste zoon. Ik geloof zelfs de jongste van drie, als ik me goed herinner. Weet ik nou even niet zo gauw zeker. En toen Abraham zonen kreeg, toen werden die de eerste maar de tweede. En toen die dus Isaac zonen kreeg, werden weer niet de eerste maar de tweede. En toen die weer, Jacob dus, zonen kreeg, werd het de zoon niet van zijn eerste vrouw, maar de zoon van zijn tweede vrouw. En toen die zonen, Ephraim en Manasse aan orde kwamen, ging het eerste geboorterecht niet maar naar Manasse die de oudste was, maar naar Ephraim. En dat is niet de laatste keer dat dat gebeurt in de Bijbel, hè? Zo blijft het namelijk altijd gaan. En de achterliggende gedachte is onder andere deze van, niet de eerste Adam, maar de tweede Adam. God zei, laat ons mens maken. En toen verscheen Adam, maar dat was hem niet. Het werd de laatste Adam. De tweede. Enzovoort. Dat idee. Nou goed, dan gaan we weer verder. Want vers 23 van Romeinen 8 zegt dan dat dit verhaal dat de wereld wacht op de openbaring der zonen Gods net zo goed op onszelf van toepassing is, want ook wij zuchten in onszelf verwachtende onze aanstelling tot zonen. Daar moeten we niet kinderen staan in, maar zonen. Verwachtende onze aanstelling tot zonen, namelijk. Maar dat kan je ook overslaan natuurlijk gewoon. Maar dat is wel wat het is. Namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zullen pas tot zonen gesteld worden nadat wij ook naar het lichaam verlost zijn. En dus Filippenzen 3 geloof ik, of anders is het 4. Wij verwachten uit de hemel de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Dus we zullen ook naar het lichaam verheerlijkt worden, is de gedachte. Dus zolang wij hier zijn, zijn we officieel. Ik heb het alleen over officieel. Zijn we officieel nog kinderen Gods. En pas ter gelegenheid van de opname van de gemeente zullen wij eventueel tot zonen gesteld worden. En spreek ik over de gemeente collectief, de gemeente als geheel. De gemeente zal tot zoon gesteld worden ter gelegenheid van de zogeheten opname van de gemeente. Eigenlijk is hetzelfde, want op het moment dat wij die heerlijkheid ontvangen, worden wij verlost van dit lichaam. Dat is de verlossing van ons lichaam. Enzovoorts. Is dat nog duidelijk tot zover? Het gaat dus om aanstelling tot zonen. Ik heb het trouwens eens nagevraagd aan David. Dat was een nog moeilijker verhaal. Want vader Isaïe, bijgenaamd Jesse, had een stuk of 7, dan wel 8 zonen. Want daar ga ik dan niet over discussiëren. Maar David was de jongste. En vanaf de oudste passeerde zij de revue. Nou ja, hij heette Samuel, hè, de revue, mevrouw. Maar ze passeerde Samuel en er was niemand bij. En pas die allerjongste die van achter de schapen vandaan gehaald werd, dat was hem. Hij zou normaal niet voor een aanmerking komen, maar hij werd tot eerstgeborene gesteld. En dus dat is zo'n stelling. Het aanstellen in het eerstgeboorterecht. Nou goed, vraag dat maar eens na een Ezo. Die kreeg het niet, die had er spijt van, maar hij zocht berouw, maar dat hielp niet. Het was te laat. Hebreeën 12. Toegepast op ons, het kan ons ook overkomen namelijk. Maar goed, aanstelling tot zonen. Nou goed, en daarna staat er, gaat het over de geest, de werking van de geest vers 26. De geest die onze zwakheden mede te hulp komt, want staat er, wij weten niet wat wij bidden zullen, wij zouden misschien wat aan God willen vragen, maar we zouden niet weten wat. Want hoe moet dat, hoe moet je geleid worden naar het zoonschap Gods? Wat is er voor ons nodig, opdat we dat zouden worden? Dat weten wij niet. Ik ben van mening, meen ik ook 100%. Niet alleen dat de Bijbel het zegt, maar ook gewoon persoonlijk. Ik zou niet weten wat ik moest bidden, want ik weet niet wat er goed voor me is. Hè? En wat overblijft is dus het gebed opdat hij zijn werk in ons zou doen. Wat overblijft is dat we in ons gebed ons aan hem overgeven, ons aan hem onderwerpen, vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat soort dingen meer. Leid mij, o leid mij toch voort aan uw hand. Dat soort dingen. Maar meer specifiek, ik zou het nooit weten. En het hoeft ook niet. Want punt 1, er wordt voor ons gezorgd. Er wordt voor mij gezorgd. De geest zelf bidt voor ons. Een paar versen verder staat in vers 34. Christus bidt voor ons. En de variant in de Hebreeënbrief is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek bidt voor ons. Dat is uiteraard gewoon drie keer hetzelfde, maar vooruit. De geest is immers de geest van Christus. Kortom, dat is Christus en Christus is de hoge priester van het nieuwe verband. En wij weten niet wat goed voor ons is, maar hij wel. En bovendien, wij weten, vers 28 inmiddels, want het is een samenvatting, hè? Wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk, wij weten dat alle dingen medewerken ten goede voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. En wie zijn er geroepen ook alweer? Al deze kinderen Gods. Het zijn niet zondaren die geroepen zijn om kinderen Gods te worden, maar het zijn kinderen Gods die geroepen zijn om zonen te worden. Zoekt u het maar na. Dat wordt u geacht te doen, want dat hoort zo. U moet onderzoeken of deze dingen die u hoort al zo zijn. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid. En ik zeg van tevoren, dan kun je makkelijk checken, als het gaat over roeping, gaat het over zoonschap. Geroepen om tot zonen gesteld te worden. En wie zijn er geroepen? De kinderen. Maar omdat de vertalers, zowel als de theologen gewoonlijk, het verschil tussen kind en zoon niet kennen, en in ieder geval niet het verschil in het Bijbelse gebruik van deze termen, en dat ziet u, want men heeft het door elkaar vertaald zelfs, is die gedachtegang onbekend en denkt men dat zondaren geroepen moeten zijn. Nee, zondaren worden niet geroepen, kinderen Gods worden geroepen. Om tot zonen te worden gesteld. Dat is de hoofdgedachte. En dus, ik bid u dan dat gij wandelt, Efeze 4, vers 1. Ik bid u dan dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Een oproep niet aan ongelovigen, maar aan gelovigen. Om zich bewust te zijn dat ze kinderen God zijn. En dat ze geroepen zijn om tot zonen gesteld te worden. Maar dan moeten ze wel wandelen in overeenstemming met hun roeping. Anders zullen ze niet de erfenis ontvangen. Ze blijven kinderen. Maar geen zonen. Ontvangen niet het eerstgeboorterecht. Dat is maar waar het over gaat, hè? Goed. En dus, vers 28, wij weten dat voor degenen die God lief hebben, namelijk voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn, alle dingen medewerken ten goede. En de volgende vraag is, en wat is het goede? Het goede is de aanstelling tot zonen. Of dacht u dat wij konden bepalen, of mochten bepalen wat het goede is? God bepaalt wat het goed is en God geeft de garantie dat alle dingen in ons leven, wanneer wij hem dienen, hem liefhebben, wanneer we kinderen God zijn en ons aan hem onderwerpen, dan zullen alle dingen in ons leven medewerken voor onze opvoeding. Tot zonen. Het zal ons brengen naar onze aanstelling tot zonen. Voorspoed zal uiteraard daartoe bijdragen, mag je aannemen, dat is de inhoud van het begrip immers, maar tegenspoed net zo goed. Dus of het nou goed gaat met ons of slecht gaat, naar omstandigheden, beide dingen hebben waarde voor onze opvoeding. En dat is wat het is, opvoeding. Kastijding heet het in de Statenvertaling bij gelegenheid, dan kun je het makkelijker terugvinden. Hij kastijdt, hij geestelt. En iedere zoon die hij aanneemt, dat is die uitdrukking in Hebreeën 12, waar trouwens ook inderdaad Esau tot voorbeeld gesteld wordt en ook Christus. Nou goed, dat is een interessant hoofdstuk hiernaast. Maar nou weer verder, want er staat er, want die hij tevoren gekend heeft, let op, je kunt het in het Nederlands niet echt goed zien, maar het blijkt uit het verband dat die is een meervoud. Degenen die. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn. Wij zouden namelijk gelijkvormig worden aan Christus. Waarom ook niet? Hij is de zoon en wij zouden zoon worden. In die zin dus in elk geval gelijkvormigheid. En dieper ga ik er nou niet op in. Wij zijn tevoren verordineerd, staat er, Efeze 1, vers 3, 4, 5, wat het maar is, zegt, wij zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. En hier staat, tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, zodat u maar weer ziet dat gelijkvormig zijn aan het beeld van Gods zoon hetzelfde is als tot zoon van God gesteld worden. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. En dan komt de clou, opdat hij, Christus, de eerstgeborene zij, niet boven vele broederen, maar onder, namelijk in. En dat betekent samen met. Het is het Griekse woordje en. Wij vertalen dat gewoonlijk met in, maar het heeft de betekenis van verbonden met, als één geheel. U weet wel, de natuurlijke mens is in Adam, wil zeggen, hij maakt deel uit van Adam. Hij is als Adam. Hij hoort bij Adam. En wij zijn in Christus, betekent wij zijn verbonden met Christus. We hebben het leven van Christus. Wij horen bij Christus. Wij hebben deel aan zijn zegeningen. Kortom, wij zijn in hem en hij is in ons. Enzovoorts. En hier staat, opdat hij de eerstgeborene zij in vele broederen. Samen met, deel hem het aan. En dat er geen misverstand is, mogen blijken uit de uitspraak van Hebreeën 2, want daar staat dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. En die vele zonen hebben in Hebreeën 2 een opperste leidsman. Dat wil zeggen, er zouden vele zonen zijn, dat zijn wij, gemeente, en ze worden geleid door één daarvan, één van die zonen, namelijk Christus. Lees het maar na. Staat echt zo. God zal vele zonen tot heerlijkheid leiden. En en daartoe was het nodig dat hij hun overste leidsman door lijden, met een korte ei. Nee, met een lange ei, sorry. Door lijden, lange ei, zou heiligen. Korte ei. Goed, gaan we zitten. Die hebben we toch zo, hè? Dat is het verhaal. Wij zouden deel hebben aan de heerlijkheid van Christus. Door het deel hebben aan zijn koningschap, aan zijn heerschappij, enzovoorts. En zo eindigt vers 30 dan ook met verheerlijk. Want daar gaat het om heerlijkheid. En de volgende versen stellen vast, dat vat ik maar even heel snel samen, de volgende versen stellen vast dat ons dus niks kan overkomen, dat er niks kan misgaan. Het enige wat we zouden doen, ook in de praktijk van ons leven, is geloven. Namelijk, wij zijn door geloof wedergeboren, maar wij zouden, nu wij gerechtvaardigd zijn, ook inderdaad uit het geloof leven. en ons dus onderwerpen aan God, aan zijn woord en daarmee aan de geest, zonder enige reserve. En dan zal er niets, maar ook echt niks, misgaan. En dat is wat hier in de laatste verse van Romeinen 8 gezegd wordt. Maar daarna zitten wij met een probleem. En alvorens de apostel daarna zegt: ik bid u dan dat gij uw lichaam stelt tot levend heilig God welbehagelijk offer. Want dat is het logische volgende vers. Begrijpt u wel? Dat is 12 vers 1 dus. Hè? Dat is het logische volgende vers. Namelijk, nou stel je dan ter beschikking. Hij zal u niet begeven, hij zal niet u verlaten. Hij zal met u zijn, totdat er een einde gemaakt wordt aan de heerschappij van Satan. Tot aan de voleinding der tegenwoordige boze eeuw. Want dat is wat hij eigenlijk zei. Enzovoort. Stel u dus ter beschikking. Geef je over aan die geest op dat die zijn werk zal doen, waarvan de Heer Jezus zei op een andere plaats: die zal komen van de Vader en die zal u in heel de waarheid leiden. De vraag is waar naartoe? Naar aanstelling tot zonen. Johannes Evangelie gaat sowieso over zoonschap, dus dat is makkelijk genoeg. En talloze plaatsen, maar ik heb me nou met opzet beperkt tot dit schriftgedeelte, want het was niet de bedoeling dit onderwerp te bespreken, het was de bedoeling te zien wat hoofdstuk 1 en in het bijzonder hoofdstuk 8 van de Romeinenbrief zegt, want daarna hebben we het probleem, niet het probleem van we zouden onze lichamen stellen tot levend heilig God wel behagelijk offer, dat hebben we wel, maar daar hebben we het nou niet over, dus het onderwerp niet. We hebben namelijk een ander probleem, namelijk indien wij het Oude Testament gelezen hebben en de belofte Gods kennen, de profetieën Gods kennen, dan zouden wij weten, geweten hebben, dan zouden wij geweten hebben dat precies deze dingen, namelijk het met Christus tot zonen Gods gesteld worden, dat deze dingen, de belofte van eerst geboorterecht enzovoorts, van Gods wegen, gegeven was reeds aan Israël. En dat was ver voordat de gemeente ontstond, want die ontstond op zijn vroegst bij de opstanding van Christus. Met andere woorden, wij hadden gedacht dat Israël Gods zoon zou zijn, want dat staat expliciet zo in de schrift. Israël is mijn zoon. Israël is mijn zoon. Efraïm mijn eerstgeborene enzovoorts. Moest zelfs tot Farao gezegd worden bij de verlossing uit Egypte enzovoorts. Israël tot wie gezegd wordt, gij zult mij ten eigendom zijn. En tot wie gezegd wordt, gij zult zijn een koninklijk priesterdom. Dan wel een priesterlijk koninkrijk. Afhankelijk van de gebruikte volgorde. En u en ik weten dat koningschap en priesterschap juist deel uitmaken van dat eerstgeboorterecht. En we leren dus uit de schrift dat dat eerstgeboorterecht en dus koningschap en priesterschap beloofd is aan Israël. En we stellen vast dat het terechtkomt bij de gemeente. Toen zei de dispensationalist, waartoe ik mijn gewone reken, die zei dat kan niet, want dat is aan Israël beloofd. Toen zei iemand anders, ja, dat is zo. En dus gaat Romeinen 8 niet over ons. Dan zeg ik, maar het staat ook in Efeze. Dan zeg ik, gaat Efeze ook niet over ons? Nee, zeg ik niet, zeggen zij dan. Maar het staat ook in 1 Korinthe. Want de gelovigen zouden met Christus de wereld oordelen. Dat was een Israël beloofd. Dan zeggen ze, gaat 1 Korinthe ook niet over ons? Ja, waarom lachen jullie nou? Het is bloedserie. Ja, het is bespottelijk, sorry. Maar het is bloedserieus. Dat is de redenering. Het is duidelijk dat het gaat over dingen die aan Israël gegeven of beloofd zijn. En het is ook duidelijk dat God zijn beloften niet terugneemt, want die zijn onberouwelijk en hoe het maar heten mag. En dus zeg maar, gaat het hier over Israël. En aangezien Israël heel wat anders is dan de gemeente, en aangezien Israël en de gemeente zelfs tegenover elkaar worden geplaatst als uitersten al in Handelingen, zeg maar, nou, dan kunnen deze uitspraken niet over de gemeente gaan. En we zitten dus met een probleem. En sommigen lossen dat probleem op door te zeggen, dan is dit niet van ons. Want men heeft wel eens geleerd dat sommige schriftgedeelten inderdaad niet over ons gaan. En dan zeggen we, nou, dan gaat dit kennelijk ook niet over ons. En dat is een misverstand. Wat gaat wel degelijk over ons? Is die aanstelling tot zonen dan niet voor Israël? Jawel. Ook? Is de aanstelling tot zonen voor de gemeente? Ja, ook. Is Israël dan hetzelfde als de gemeente? Ja en nee. Ja, en dan wordt het voor de moderne mens toch wel wat ingewikkeld. U weet, als politici hun gedachten willen versluieren, beantwoorden ze vragen met ja en nee, want voor de gemiddelde Nederlander is dat moeilijk. En ook als het daarna uitgelegd wordt, zullen zij vermoedelijk toch de draad kwijtraken. Meen ik. En toch is het zo. Ja en nee. En de vraag is dus vervolgens, hoe dan? Wat is de overeenkomst en wat het verschil? En wat is dus de relatie tussen de gemeente aan de ene kant en Israël aan de andere kant? En de vraag is eventueel, doet God zijn werk aan de gemeente nu? Het antwoord is ja. En de andere vraag is dan, doet dan God zijn werk aan Israël niet? En het antwoord is inderdaad, hij doet zijn werk aan Israël nu niet. Het komt pas weer later. Het is een ander verhaal, maar op dezelfde wijze en langs dezelfde lijnen. En het... Een van de belangrijkste verschillen, zuster, is dat de gemeente hemels is, een hemelsvolk is, en dat Israël een aardsvolk is met een aardse roeping. Dat is het verhaal. Met andere woorden, ik kan het makkelijk zeggen, eerst geboorterecht wordt gegeven aan de gemeente, maar die verdwijnt straks van de aarde op grond van het eerst geboorterecht een etage hoger, dat is promotie namelijk. Die verdwijnt namelijk naar de hemel. Niettemin blijft dan op aarde, onder de volken der aarde, gewoon over dat van tussen die volken uit alsnog Israël tot bekering zal gebracht worden en alsnog het eerstgeborene zal zijn onder de volkeren. Maar in dat verband wordt dan de gemeente even niet meegerekend. Maar ja, goed, als ik dat zo zeg, dan is er nogal wat van te zeggen natuurlijk.
Moeder, ja. Ik heb iets te vragen. U had het dan net over evenueel door zonen aangesteld.
Ja.
Dat een evenueel, dat had ergens met lijden te maken.
Ja.
Maar u zei dan net dus ook, het komt enkel en alleen dus op geloof aan. Moet ik het dan zo opvatten dat er dan enkel diegenen zijn die eventueel, moet ik nou zeggen, lauwe christenen?
Ik zal het even in een grijs tint vertellen. Naarmate men, in gewoon Nederlands, naarmate men hier trouw is aan de Heer en dus aan zijn woord, dat begint echt met geloof. Naarmate men hier trouw is aan de Heer en zijn woord, zal men daar in de toekomst veel beloond worden. En naarmate wij uitvoering gegeven hebben aan het plan dat God met ons individuele leven had, zullen wij daarvoor beloond worden. Als hij ons er twee gegeven heeft, zullen we in het gunstigste geval er twee bij krijgen en niet meer. Ik zeg maar even wat, hè. Maar hij zal tot ons zeggen, gij goede en trouwe, want daar gaat het om. Trouw is geloof, hè, dat weet u, hetzelfde woord, hè. Gij goede en gelovige en dus trouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Of hij zal zeggen hetzelfde en zegt daarachter, ontvang 10 steden of 5, wat het is. Maar het idee is, men zal kronen ontvangen van de Heer. De een meer, een ander minder. En dat is echt afhankelijk van onze trouw aan hem nu hier in dit leven. Als kinderen. Want naarmate het kind trouw is, blijkt te zijn aan de vader, zal hij een grotere erfenis ontvangen. Dat is het idee. Neemt echter niet weg dat hoeveel verschil er ook is tussen kinderen gods individueel. Het hele verhaal in elk geval opgaat, zo zonder meer, voor de gemeente collectief. De gemeente als geheel, als volk, zal tot zoon worden gesteld in de toekomst. En dan ontstaat dus de vraag, hoe kan dat nou, want dat was aan Israël beloofd. Is de gemeente dan Israël? En het antwoord is ja en nee. En om dat uit te leggen, trekt de apostel 3 hoofdstukken. Uit, want daarover gaat hoofdstuk 9 tot en met 11. Want exact deze vraagstelling, namelijk het was toch voor Israël bestemd, is het begin, het aanhef van hoofdstuk 9. Nou goed, daar hebben we het weer over, hopelijk, na de pauze, want het is hoog tijd voor de pauze. En zo komen we dan terecht inderdaad bij hoofdstuk 9. Waar de apostel dus inderdaad ingaat op de vraag die we ons zojuist gesteld hebben. En hij zegt dan, ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest. Dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees. Welke Israëlieten zijn, welker is de aanstelling tot zonen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen. Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat. De welke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. En het punt is dat de apostel hier met grote stelligheid, met grote overtuiging, grote nadruk, zegt dat zijn maatschap naar het vlees, dat wil zeggen, in ieder geval het Joodse volk, en misschien moet ik zeggen Israël, maar goed, dat volk, Israëlieten, want zo staat het in vers 4, welke Israëlieten zijn, dat al die zegeningen waarvan in de voorgaande hoofdstukken gesproken is, en die volgens de voorgaande hoofdstukken terecht zijn gekomen bij de gelovigen van vandaag en dus bij de gemeente, dat al die zegeningen toekomen, oorspronkelijk, in elk geval, volgens het woord Gods, aan Israël. En dus aan zijn maagschap naar het vlees. Terwijl in de voorgaande hoofdstukken gezegd is dat deze dingen gegeven worden niet aan maagschap naar het vlees, maar naar de geest. Dat wil zeggen, een geestelijke familie, om zo te zeggen. De gelovigen. En dat is bepaald niet hetzelfde. Bovendien dienen we ons te herinneren dat de grote tegenstand tegen de prediking van de apostel Paulus nou eenmaal kwam van zijn maagschap naar het vlees. Van de Joden. En dus zijn er twee categorieën. De gelovigen, de gemeente aan de ene kant, en het Joodse volk aan de andere kant. En wat de apostel hier op een ingewikkelde manier zegt, is dat deze zegeningen wel degelijk bij Israël thuis horen, en dat hij wel wil ruilen eventueel terwille van het Joodse volk. Hij zegt, want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen. Met andere woorden, hij gunt zijn broederen naar het vlees deze zegeningen die ook daadwerkelijk aan Israël beloofd zijn. Terwijl hij aan de andere kant vaststelt dat niet alleen hij, maar alle gelovigen daar deel aan hebben gekregen in plaats van zijn broederen naar het vlees. Dat kan je missen. Als je in de vorige hoofdstukken leest dat deze beloofde zegeningen terecht zijn gekomen bij de gelovigen, en in het bijzonder dat je leest dat die aanstelling tot zonen gegeven wordt aan de gemeente, dus, dan moet je tegelijkertijd vaststellen dat het dan dus niet gegeven wordt, nog steeds gewoon tegenwoordige tijd, dat het dus niet gegeven wordt aan dit Joodse volk, terwijl het hen wel beloofd is. En daar zit je dus met een probleem, en eigenlijk een juridisch probleem. En de apostel gaat er niet omheen. Hij zegt ook niet, nou, je moet het anders zien. Hij zegt, nee, het is zo. Want hij zegt, ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, namelijk die mijn maagschap zijn naar het vlees, voor alle duidelijkheid, welke Israëlieten zijn. Het gaat over de Joden, uiteraard. En dat zijn Israëlieten, in ieder geval in die dagen, dat tijdstip, welke Israëlieten zijn. En voor welke of van welke, want de precieze naamval weet ik niet welke het is, maar het doet ook weinig de zaken, van welke is de aanstelling tot zonen, de huotesos. Het is één woord, hè. De zoonstelling. En hij had net gezegd, uitgebreid, dat die zoonstelling gegeven wordt aan de gelovigen. Aan de gemeente. Niettemin zegt hij inderdaad, het klopt, volgens het Oude Testament zijn deze beloften deze zegeningen gegeven aan, dan wel bestemd voor Israël. Toch? De makkelijke route is dan, dan is de kerk zeker Israël. Of iets uitgebreider, dan is de kerk zeker in de plaats van Israël gekomen. En ik zal dat niet tegenspreken, hoewel ik dan oneenigheid krijg met nogal wat dispensationalisten. Maar ik zal het niet tegenspreken, maar ik zeg wel meteen, maar dat is lang niet het einde van het verhaal. Dat is namelijk een ontstellende simplificatie van het probleem. Het is maar tot op zekere hoogte waar. Als men ook zegt, de kerk is in de plaats van Israël gekomen, spreek ik het niet tegen, maar ik stel eerst de vraag, welke plaats is dat dan eigenlijk? Want het gek is, daar verdiept nooit iemand zich in. Welke positie is dat dan? Wat betekent het dan? Dat nu de kerk behouden wordt in plaats van Israël? Dat nu de gemeente, de kerk naar de hemel gaat in plaats van Israël? Dat nu de gemeente is uitverkoren in plaats van Israël? Zo ja, wat betekent het dan? Uitverkoren waartoe?
De hemelse plaats.
Kijk,
de hemelse plaats.
Israël zou niet naar de hemel, dus het kan nooit. Ja, heb je al een probleem. Dus de kerk in de plaats gekomen is van Israël. Zou Israël dan naar de hemel? Dan kun je wel ja zeggen, maar dan zeg ik, waar staat dat dan in de Bijbel? Kortom, je krijgt een verschrikkelijke problematiek. En dan kun je wel net doen of het er niet is. En in onkunde kun je dat doen. Dat is makkelijk genoeg, want je weet het niet eens. En zo gaat het dikwijls. Een van de theorieën is, een van de stellingen is, dat dwaanleren kunnen ontstaan. Dwaanleren in de zin van dogmatiek, leerstellig, maar voorkomen onbijbels. Dat kan ontstaan gewoon door gebrek aan kennis van de Bijbel. Bij gebrek aan algemeen breed inzicht in schriftuurlijke waarheid kun je elke theorie die je wilt ontwikkelen. Dus altijd wel een bijbeltekst bij te verzinnen. Dat is niet zo moeilijk. En dat geldt voor dit ook. Want zowel, er zijn twee theorieën die tegenover elkaar gesteld worden in dit verband. Eén is dat er een volstrekte tegenstelling is tussen de gemeente aan de ene kant en Israël aan de andere kant. Dus gewoonlijk de dispensationalistische leer, dat wil zeggen van de bedelingen zal ik maar zeggen. Van de gemeente of de kerk is niet Israël en Israël is niet kerk. Men zou ze 100% uit elkaar houden, want het zou totaal wat anders zijn, het heeft niets met elkaar te maken. Dus gewoon onzin hoor. Maar, ja, sorry, maar dat is wel wat geleerd wordt. En aan de andere kant wordt geleerd, nee, het is volstrekt hetzelfde. De kerk is Israël en Israël is de kerk. De kerk is het volk Gods, zoals Israël dat was in de oud-testamentische tijd. Israël was dus de kerk. En dus heb je schriftgedeelte in de profetie en in de psalmen, die gaan over Israël. En in de opschriften staat dat het gaat over de kerk. Men kent het verschil namelijk niet. Men leest Israël en men denkt de kerk. Enzovoorts. Men moet zeggen, beide leringen hebben een kern van waarheid. Beide zijn uit de Bijbel te verdedigen. Daarom komt men ook nooit uit die problematiek. Maar beide versimpelen eigenlijk de Bijbelse gedachten daaromtrent. Want het zit nog wel wat ingewikkelder in elkaar. En daar zit dikwijls het probleem. Het is namelijk een probleem, maar we blijven ermee zitten bij gebrek aan algemenere, bredere bijbelkennis. Dat is het probleem. Het kost gewoon meer tijd. Je kunt het niet in een paar woorden zeggen, doet de apostel Paulus hier ook niet. Hij had net zo goed hier kunnen zeggen, inderdaad, voor die Israëlieten is bestemd de aanstelling tot zonen, vers 4. Maar, zoals ik eerder gezegd heb, het is nu eenmaal terechtgekomen bij de gemeente, want Israël is ongelovig, punt. Maar er volgen nog 3 hoofdstukken, hoor. En die gaan tamelijk langzaam en tegelijkertijd ook nogal breed. En beide dingen zijn aanleiding om erin te verdwalen. Het gaat te langzaam. En dus verdwaalt men erin, halverwege is men al lang de draad kwijt. Omdat het te traag gaat, men is vergeten waar het ook alweer over ging. En het gaat nogal breed. En in de breedte kun je heel wat heen en weer zwalken en dus ook de hoofdlijn kwijtraken. Dat is voor beide wat met dit hoofdstuk gebeurt. Tegen dat men in hoofdstuk 11 is, is men al lang vergeten waar het in hoofdstuk 9, dan wel 8, over ging. Dat is wat er gebeurt. En toch is het gewoon één verhaal waarbij op omstandige wijze niet alleen uiteen wordt gezet dat er verschil is tussen Israël en de gemeente, en zelfs wat het verschil is tussen Israël en de gemeente, althans tot op zekere hoogte wordt het gezegd, maar aan de andere kant wordt net zo goed uiteengezet wat de overeenkomst is tussen beiden. Het heeft namelijk allebei bijbelse grond. En dat is niks specifiek bijbels, dat is altijd zo. Als je kunt aantonen dat twee zaken verschillend zijn, dan zou je er goed aan doen om daarna nog eens te zoeken naar wat de overeenkomsten zijn. Want dat, broeder, wat het verschil is tussen Harley Davidson en een Honda Goldwing, dat zal ik u nog wel eens vertellen. Maar daar had hij het over in de pauze, dus mijn schuld niet hoor. He? Maar dat zal ik u nog wel eens vertellen. Maar de overeenkomst is belangrijker, uiteraard. Het zijn twee veredelde bromfietsen, allebei. Hè? Maar degene die op de een rijdt, wil niet op de andere rijden. Hoe laat ik u dat vertellen? Gaat het me navragen op de motorrij? Dus moet je wel haast maken, want die gaat zo dicht, denk ik. Maar zo is dat nou eenmaal. Dat wil zeggen, verschillen, ja, inderdaad. Tegenstellingen, vele. Maar overeenkomsten, eveneens vele. En de overeenkomsten lopen meer in het oog, moet ik u zeggen. En hoe langer ik erover nadenk, en hoe langer ik met de Bijbel bezig blijf, en hoe breder ik met de Bijbel bezig blijf, hoe meer ik tot ontdekking kom aangaande de overeenkomst tussen de gemeente en Israël. Alleen, ik moet u zeggen, het sluit mijn ogen heus niet voor de grote verschillen die er zijn. En in onze dagen, als we zeggen we behoren tot de gemeente, dan zeggen we meteen we behoren niet tot Israël. Dat blijft gewoon zo. En toch, binnen een ander kader, kun je rustig zeggen, wij zijn Israël. Dat staat ook in de Bijbel. Ik stond al in eerdere hoofdstukken in de Romeinen. De Joden zelf kunnen het niet eens worden over de vraag wie nou wel een Jood is en wie niet. Maar wij weten het, wij namelijk zijn Joden. Want, hè? Joden. Nou, Joden, ik zeg maar het opzet Joden, want dat staat er namelijk in, wat is het, Romeinen 3 geloof ik. Die is niet een Jood die het in het openbaar is. Of is het 2, het laatste deel van het hoofdstuk. He? Met een besnijdenis die in het openbaar geschiet enzovoort, en die met handen geschiet, maar die is een Jood die besneden is met een besnijdenis des harten, een besnijdenis die zonder handen geschiet enzovoort. Dat is de echte Jood. En daar gaat het gewoon over ons, wedergeboren mensen, gelovigen. Die?
Het geeft toch hetzelfde betekenis als je de rechtvaardiging aanneemt.
Besnijdenis is in eerste plaats besnijdenis des harten. Dat is een uitdrukking uit het Oude Testament. Minimaal 2 keer. Zover ik uit het hoofd weet. En tot Israël werd onder het Oude Testament al gezegd. Dus aan besnedenen werd gezegd, besnijd toch uw harten. Enzovoort. Het gaat om een geestelijke besnijdenis, of beter, het gaat niet om de besnijdenis naar het vlees. Het gaat erom dat de zichtbare besnijdenis, de besnijdenis van het vlees dus, een beeld is van wat anders. En het probleem met elke religie, en zeker met die van het Jodendom, is dat men het type verabsoluteert, alsof het daarom zou gaan, en de betekenis ervan verliest. En het hele punt is dat als men de hoogste maatstaven aanlegt, de Bijbelse maatstaven aanlegt, dan zijn gelovigen in onze dagen besneden. Want besnijdenis is namelijk gewoon een beeld van wedergeboorte. Het wegnemen van het oude, het wegnemen van de omhulling, de voorhuid. Het wegnemen van het oude en het openbaar maken van het nieuwe. Besnijdenis is gewoon een uitbeelding van wedergeboorte. Overigens, net zoals de doop dat is, maar dat is weer een ander verhaal. En de, wat Paulus dus zegt, de echte Jood is degene die echt wedergeboren is. Niet degene die deel heeft aan een uitbeelding daarvan, maar degene die echt besneden is aan het hart. Waarbij echt de omhulling, het oude, zal ik maar zeggen, is weggenomen enzovoort. En het wordt ook tot Israël gezegd. En in het Nieuwe Testament vinden we deze uitspraak aan het eind van Romeinen 2. En daarna zeer uitgebreid in Colossense. Ik geloof eveneens hoofdstuk 2. Waar staat dat wij als gelovigen besneden zijn met de besnijdenis van Christus. Niet van Jezus, van Christus. En er staat bij wat het is. En sterker nog, in hetzelfde verband noemt de apostel Paulus de besnijdenis, de traditionele Joodse besnijdenis, de versnijding. Hetgeen een tamelijk scherpe uitspraak is, omdat de normale uitdrukking is besnijding, en hij noemt het versnijding. En het verschil is dat bij besnijding gaat alles keurig goed, maar bij versnijding gaat er iets mis, dat weet je toch, hè? En hij zegt, ziet op de versnijding, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, enzovoorts. En dan spreekt hij notabene over Joden, die besneden zijn. Maar hij noemt hen de versnijding. En dan zegt hij, want wij zijn wij die geloven. Wij zijn de besnijding. Dat is weer ergens anders, geloof ik. Dat was Filippenzen, dacht ik, ja. Filippenzen 3, nou die dan maar eerst. Filippenzen 3. Waar staat in vers 2? Ziet op, dat betekent wacht u voor. Want dat is onze Nederlandse uitdrukking. Wacht u voor de hond gewoonlijk. Ja, sorry. Dat is de vaste uitdrukking. Maar dat is een oude uitdrukking. Hier staat hij ook. Ziet op de honden. Wacht u voor de honden. En dan legt hij uit wat hij daaronder verstaat. Want hij is uiteraard niet letterlijk bedoeld. Ziet op de honden. Ziet op de kwade arbeiders. Ziet op de versnijding. Dat is een kwade, een uit de hand gelopen besnijding. Er is iets mee misgegaan. Dat is wat het woord betekent, ook in het Grieks. En dan zegt hij, want wij zijn de besnijding. Zodat u ziet dat die woordspelingen enzovoort, die zijn niet van mij. Dat is wat de apostel Paulus zelf zo schrijft. Want wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen. In gemeenschap met de geest of door de geest. Maar in de geest dienen. En in Christus Jezus roemen. In Messias Jezus. Wij die niet in het vlees betrouwen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de versnijding vertrouwt op het vlees. En dus in twee opzichten waar. Niet alleen in het algemeen dat men vertrouwt op de natuurlijke mens, maar meer in het bijzonder, men vertrouwt zelfs op hun eigen besnijding in het vlees. We zijn immers aan het vlees, want dat is de uitdrukking, het eufemisme daarvoor, aan het vlees besneden. En wanneer men besneden is, wordt men geacht Joods te zijn. En dan hoort men bij het uitverkoren volk. Op grond waarvan? Op grond van dat de voorruit is weggenomen? Kun je op grond daarvan behouden worden? Als je dat denkt, is er heel wat mis. En dus heet het versnijding. Nou goed. En als er dan over gaat over vlees betrouwen, zegt de apostel, ja, dat kan ik ook, maar het helpt me niks. En bovendien, voor zover ik op het vlees kon betrouwen, hij zegt, ik heb alle schade en drek geacht. Ik zou het niet zo lelijk durven zeggen, maar hij zegt het wel. Schade en drek. Vuilnis. Verlies. Vuilnis. Dat is nog de nette vertaling voor drek trouwens, hoor. Maar dat gaat, zo gaat het verder. En daaronder verstaat hij, ik kan op het vlees vertrouwen, want ik ben, punt 1, vers 5, besneden ten achtste dagen. Dat is niet zijn punt 1, maar dat is punt 1 onder de Joden. En onder het vertrouwen op vlees. Punt 1. Ik ben besneden de laatste dagen. Ik ben uit het geslacht van Israël. Ik ben van de stam van Benjamin. Ik ben een Hebreër uit de Hebreeën. Naar de wet een Farizeeër. Het woord Joods wordt uitdrukkelijk vermeden. Waarom dat is, vertel ik u nou niet. En naar de ijver een vervolger der gemeente. Naar vleeselijke maatstaven is dat een verdienste. Want het evangelie is niet naar het vlees. En de gemeente heeft ook met vlees niks van doen. Toch? En dus naar het vlees heeft u wat om in te roemen. Hij heeft namelijk de gemeente, die immers vijandelijk staat ten opzichte van vlees in het algemeen. Die gemeente heeft hij vervolgd. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is. Die gelegd is op het vlees. Onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, heb ik om Christus wil schade gehad. Weg ermee. Uitgebreid. Nou, daar ga ik nou niet verder op in. Maar sla twee bladzijden om. En kom terecht in Colossense 2. Waar staat in vers 9 dat in Christus al de volheid der Godheid lichamelijk woont? Dat betekent gewoon dat de volheid van Christus, of dat de volheid Gods, woont in het lichaam van Christus. En wat dat lichaam van Christus is, wordt u geacht te weten. Want dat is de gemeente uiteraard, hè? Waarvan hij het hoofd is. Nou goed. Met andere woorden, in hem, in Christus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Die volheid der Godheid woont dus in de gemeente. En daar staat er ook, dus in vers 10, en in de betekenis van namelijk. En gij zijt, gij, lichaam van Christus, en leden daarvan, gij zijt in hem volmaakt. Dat in strijd met de kennelijke gedachte van de Colossenzen, dat ze door eigen toedoen nog volmaakt zouden moeten worden. Nee, zegt de apostel, dat is een misverstand. Wij zijn in hem volmaakt. Gij zijt in hem volmaakt, in hem namelijk die het hoofd is van alle overheid en macht. Gij zijt in hem volmaakt, in Christus. In welke gij ook besneden zijt met de enige echte besnijdenis. Niet met een beeld ervan, maar met de echte besnijdenis. Namelijk, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet, geestelijk dus. In de uittrekking niet van de voorhuid, maar de uittrekking van datgene waarvan de voorhuid een beeld is. De uitrekking van het lichaam der zonde des vleeses. Nou, het lichaam des vleeses staat er geloof ik. Ik geloof dat de zonde er niet bij staat of zo. Ik me goed herinneren. Maar het doet weinig ter zake. Het gaat om de oude mens. Het zal duidelijk zijn, niet de voorhuid moet verdwijnen. De hele oude mens moet verdwijnen. Opdat daarna de nieuwe schepping openbaar zal worden. Want dat is wat, ik ga het niet uitleggen, dat kan ik niet zonder een rode kop te krijgen. Maar dat is het idee. De voorhuid moet verdwijnen. De omhulling, het gordijn, de bedekking moet weggenomen worden. Opdat een nieuwe schepping, het nieuwe enzovoorts, openbaar zal worden. Dat is het idee. En dat dat van doen heeft met vruchtbaarheid en voortplanting, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Toch? Hoe het oude het nieuwe voortbrengt, heeft alles mee van doen. Maar goed. Maar gij zijt besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiet in de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses, door de besnijdenis van Christus. Want de gedachte is, Christus is besneden en dus ieder die in Christus is, is besneden. Let op, niet Jezus is besneden. Dat is wel zo, maar daar gaat het niet om. Dat staat er ook niet. Want Jezus werd besneden ten achtste dagen aan het vlees. Ja, staat in Lucas 2. Nou goed. Maar het gaat hier om de besnijdenis van Christus. Namelijk om datgene waarvan de besnijdenis een beeld is. Namelijk dood en opstanding. Wedergeboorte dus. En dat staat er gewoon. Er staat, gij zijt met hem in hem besneden. Door de besnijdenis van Christus zijnde, komt de verklaring, dus zijnde met hem begraven in de doop in welke gij ook met hem opgewekt zijt. Door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Kortom, het gaat over het wegdoen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Of het openbaar worden van de nieuwe mens. En dat doop en besnijdenis wat met elkaar gemeen hebben, dat had u in de catechismus kunnen lezen. He? Wat dat is, zuster? Ja, dat weet ik ook niet. Maar had u kunnen lezen. Maar het punt is gewoon dat beide typen uitbeelding zijn van hetzelfde, namelijk wedergeboorte. Ze komen niet in op plaats van elkaar. Wel nee, ze zijn beide een uitbeelding van een en hetzelfde beginsel, wedergeboorte. En naar die maatstaven, naar die besnijdenis, wel als men besneden is en men is Joods, wel naar die maatstaven zijn wij dus Joden. Ja, dat is al wat er staat. Waarna zelfs de vertalers het is opgevallen dat deze besnijdenis die zonder handen geschiet, dat die ontleend is gewoon in het Oude Testament. En hier staan er gewoon de verwijsteksten bij. Inderdaad twee. Deuteronomium 10 vers 16 en Jeremia 4 vers 4. En zo vaak komt de besnijdenis trouwens in het Oude Testament niet voor, hoor. Maar ook in de wet al. En daarna in de profeten. Besnijd dan de voorhuid, namelijk uw hart. Besnijd de voorhuid uw harten. Men moet namelijk wedergeboren worden. Men moet een nieuw hart krijgen, is eigenlijk het idee. Want dat is wat het is, dood en opstanding. En in hoofdstuk 2 van Romeinen zei de apostel dus al, sommige mensen denken dat ik het geschreven heb, blijkbaar, want ze nemen het mij kwalijk, maar er staat gewoon in Romeinen 2... Vers 28, want die is niet een Jood die het in het openbaar is, nog die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is. Paulus zegt, dat is helemaal geen besnijdenis. En in Filippenzen zegt hij dus, dat is niet besnijding, dat is versnijding. Er is helemaal wat mee mis. En dan vers 29, maar die is een Jood die het in het verborgen is. Dat is aan de buitenkant dus nooit te zien. Namelijk, of en, de besnijdenis des harten. En onder dit vers staat in mijn Bijbel dezelfde schriftverwijzing naar Deuteronomium 10 en Jeremia 4, uiteraard. Maar die is een Jood die het in het verborgen is. De besnijdenis des harten, in de geest, dat wil zeggen een geestelijke besnijdenis. Niet letter, maar uiteraard geest. Dat is het idee, hè. Besnijdenis des harten in de geest en niet letter. Want het gaat niet om letterlijke uitwendige dingen. Dat maakt een mens niet aangenaam voor God. Besnijdenis dus ook niet. Maar integendeel, men zou wedergeboren worden. Dat is het idee. En dan ontvangt men lof. Weliswaar niet van mensen, maar wel van God. En verder, ja, besnijdenis. Is het waar, als je besneden bent, ben je dan Joods?
Nee.
Nee, want anders is half Afrika Joods. En heel Amerika, dan is een groot deel van de beweerde bevolking Joods. Want als je tegenwoordig als man niet besneden wil worden, dan valt er niks aan te doen. Want tenzij dat iemand het van tevoren zegt dat het niet moet gebeuren, word je automatisch als jongetje, voordat je er erg in hebt dat je zo'n ding hebt, wordt er, een stukje afgehaald. Sorry, maar ik zeg het wat ongelukkig, maar dat is zo, want in vele landen, en dat breidt zich de laatste tijd enorm uit, in vele landen worden kinderen überhaupt nog slechts geboren in ziekenhuizen en uit milieuoverwegingen dan wel gezondheidsredenen. Beetje veel. Worden de jongetjes meteen besneden en wordt de blinde darmen, geloof ik, ook uitgehaald? Of is dat nog niet? Is dat nog niet zo? Dat is nog niet zo. En meteen een bypass operatie lijkt me ook aardig. Heb je alles in één keer gehad? Moest in het ziekenfondspakket enzovoort. Ik bedoel maar, waar praten we eigenlijk over? Wat maken wij ons wijs?
En anders word je nog gedood, hè? Dat kan ook nog. Als
kindje. Als kindje, meteen automatisch. Ja. Ik bedoel, het gebeurt om wat voor reden ook. Dat maakt iemand toch niet Joods. En dat maakt iemand toch ook niet acceptabel voor God. De vraag is, wat dan wel? En het antwoord is, de geestelijke besnijdenis. Wedergeboorte. Daardoor wordt men met God verzoend. De dood, het wegnemen van het oude en het tot stand komen van het nieuwe. Dat is het enige verhaal wat er is. Nou, en dan nog eens wat, nu we het daar toch over hebben. dat volk Israël in de woestijn, dat weet je toch, hè? Israël in de woestijn werd door de woestijn geleid naar het beloofde land. Was dat het volk Gods? Op grond van de besnijdenis? Ja, wordt wat moeilijk. Broeders en zusters, wat ik bedoel.
Ja, ze moesten eerst door de Jordaan. Toen zijn ze toch pas gesneden.
Ik dacht wel dat u het zeggen zou, want u bent kennelijk met Jozua bezig. Dus ik denk dat komt wel. Dank u dus, u stelt me niet teleur. Het verhaal is namelijk dat al die jaren in de woestijn van dat volk, het was ontstaan uit Egypte, maar al die jaren was het niet besneden. En dat is te meer opmerkelijk, daar ik nog wel eens gelezen heb in theologische boeken, dat besnijdenis een oud gebruik was, en zeker in Israël wordt toegepast, zeker vanwege het voorkomen van besmettelijke ziekten, vooral in de woestijn, want er was natuurlijk niet gelegenheid om zich regelmatig te wassen. Zal Werner Keller wel geweest zijn, dat weet je veel. Maar in ieder geval, dat soort dingen, dat was dan zo gezond. En daar moesten we niet te veel achterzoeken. Maar aangezien zij dat deden, dus, werd dat tot norm voor wie besneden was, hoorde bij dat volk. Maar het verhaal is hier volgens de Bijbel dat het volk juist niet besneden was in de woestijn. Pas toen ze Kanaan binnenkwamen. Ja, het is een rare vertoning geweest, dat moet ik u zeggen. De heuvel der voorhuiden, stel je voor. Maar pas toen ze de Jordaan overgegaan waren, werd al wat mannelijk was in Israël besneden. Ongeacht de leeftijd. Niet vanaf dat moment, daar, toen. Met andere woorden, ze waren het volk Gods, werden als volk Gods door de woestijn geleid naar het beloofde land, maar ze waren niet besneden. Waarom ook? Er was een ander type van wedergeboorte namelijk. Het blijft een type natuurlijk gewoon. De doortocht door de Schelfzee. Maar stelt precies hetzelfde voor als de besnijdenis. Maar in de woestijn waren ze niet besneden, zodat je maar ziet dat dat ook helemaal geen rol van enige betekenis speelt. Het is een teken. En het vervult geen praktische, of nauwelijks een praktische functie. Ja, je kunt discussiëren over wat dat is, een praktische functie. Maar besnijdenis als zodanig was er niet omdat het zo nuttig was. Zelfs niet omdat het een zichtbaar teken was, want in de praktijk zag niemand het ooit, lijkt mij tenminste. Of ik ben slecht op de hoogte van zeden en gewoonten onder het volk. Maar het was een individueel teken wat men in het lichaam en in zichzelf persoonlijk meedroeg. Niettemin wordt het genoemd een besnijdenis in het openbaar. In de zin van, het is zichtbaar. Maar het is de uitbeelding van besnijdenis des harten, kortom, de dood en opstanding van Christus, kortom, van wedergeboorte. En dat is waar het over gaat. En dus wordt typologisch gezegd, iemand is pas een Jood als hij wedergeboren is. Op basis van, iemand is een Jood als hij besneden is. Maar iedereen weet dat ook die laatste zin niet klopt. En bovendien, men zegt, men is een Jood als men onder de wet leeft, zegt Paulus. Nee, dat is niet waar. Zit niet vast op de wet. Men is pas een Jood als men de wet houdt. Dat is het voorgaande gedeelte in Romeinen 2. Het is precies hetzelfde verhaal. De heidenen die de wet niet hebben en de Joden die de wet wel hebben. Wat is dan het verschil? Paulus zegt niks, want beide houden zich niet aan de wet. Het is niet of je de wet hebt. Het is ook niet of je probeert erna te leven, je zal hem moeten volbrengen. En als je hem hebt en je er niet aan houdt, dan ben je een huichelaar. En vandaar dat het begrip fariseer in het Nederlands betekent huichelaar. Dat is niet de betekenis, maar dat wordt er in de praktijk aan verbonden. En er is niks mee mis. Later stelt hij ook vast, maar het was Romeinen 8. Van ja, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En het kan ook niet. Er is niks verwijtbaars aan. Maar het misverstand is dat als men het alleen maar probeert, dat dat voldoende is. En dat is niet zo. Met andere woorden, de wet maakt iemand niet tot Jood. Want maakt de mens niet acceptabel voor God. De besnijdenis ook niet. En dus worden besnijdenis en wetten besnijdenis in één adem genoemd. En er wordt vastgesteld, besnijdenis, ja, maar je moet wedergeboren zijn. Want dat is de echte besnijdenis. En wat de wet betreft, wel zei de apostel in hetzelfde Romeinen 2... er zijn heidenen die de wet niet hebben en van nature doen... niet alles wat de wet zegt, maar hij zegt wel... die van nature doen de dingen die der wet zijn. Wat zijn dat dan? Want de Joden doen van nature in elk geval niet wat er wet is, stelt hij vast. Maar sommige heidenen wel. Dan zit je toch met een probleem. Kortom, de man, de Jood Paulus, zal ik dat dan een keer zo maar zeggen, voor zover de Jood is. De Jood Paulus veegt de vloer aan met de Joodse opvattingen. Niet met de Bijbelse, maar met de Joodse. Hij zei, jullie begrijpen het niet. Je begrijpt niet waar het over gaat. Je ziet alleen op uiterlijke dingen, maar dat maakt een mens niet acceptabel voor God. En dat is wel degelijk een gedachte die vervolgens een rol speelt. Want wil nou alsjeblieft het echte Israël dan eens opstaan? Wat is nou het echte Israël? Degene die van nature doen de dingen die er wet zijn. Toen zei iemand, dat kan niet, want vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Romeinen 8, het kan ook niet. Dan zeg ik, nee... Maar waar het over gaat is over een nieuwe natuur. Want u en ik hebben de wet Gods geschreven in onze harten. Dat wil zeggen, dan wel wet Gods, het nieuwe verbond namelijk. En van natuur, op grond van een nieuw leven, nieuwe natuur. Goddelijke natuur die wij deelachtig zijn geworden, 2 Petrus 1. Doen wij, soms, te weinig maar, doen wij de dingen die der wet zijn. Namelijk, elkander liefhebben en elkander dienen. En ons benaastigen om de geestelijke eenheid van de gelovigen te bewaren, etc. Dat staat in Efeze, staat in Romeinen, staat in Galaten in elk geval. Korinthe is iets moeilijker, maar daar staat het ook. Enzovoorts. Wat is nou echt Israël? De categorie die de wet zegt te hebben, maar zich er niet aan houdt en niet kan houden. Of de categorie die helemaal niet besneden is van huis uit, want daar wordt van uitgegaan, van heidenen die onbesnedenen zijn. Maar die op een of andere wijze dan toch van nature doen de dingen die der wet zijn. Wat is de echte Jood? Degene die besneden is aan de buitenkant of degene die deel heeft aan wat het type eigenlijk echt voorstelt? Daar hoef je toch niet lang over na te denken? Nou, zegt Paulus, dat is de gemeente. Gelovigen. Wat maakt iemand... Nee, ik moet het anders zeggen. Wat maakt het volk tot volk Gods? Anders dan. Israël is Gods volk op basis van de roeping van Abraham. Want God riep Abraham. Maar er is bij God geen aanneming des persoons. Hoe vaak wil u dat in de Bijbel lezen? Hoe vaak staat het er? Tientallen malen. Is bij God geen aanneming des persoons. Maar dan zeggen wij, maar God koos toch Abraham? En dan is het antwoord, God koos niet zozeer Abraham, God koos geloof. En dus Abraham, de gelovige Abraham. Want door het geloof is Abraham geroepen wordende of zijnde... gehoorzaam geweest, dan heb je precies de volgorde. De gelovige Abraham wordt op grond van zijn geloof geroepen en hij gehoorzaamt. En op grond van ons geloof, op grond van uw geloof bent u geroepen. Bent u namelijk kind van God geworden en bent u geroepen tot aanstelling, tot zonen. En de bedoeling is dat u gehoorzaam bent. In de praktijk van het leven. Uit geloof zou leven. Precies hetzelfde verhaal. En de gedachte is dat de beloften, de roeping van Israël zal ik maar zeggen, die begint bij Abraham, maar het wordt gegeven aan een gelovige Abraham. Was hij toen besneden? Stelt Romeinen 3 de vraag. Zie je wel, we komen, blijven in de eerste 8 hoofdstukken hangen. Was hij toen besneden? Nee, zegt Paulus. Hij was niet besneden. Het was een verdorven Syriër. Verdorven is overcompleet, want alle mensen zijn verdorven. En deze Syriër ook. En bovendien een onbesnedene, Abraham. Maar hij geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, zwart op wit. En God deed hem beloften. Als nou kinderen van Abraham, afstammelingen van Abraham, ongelovig zijn... zijn ze dan erfgenaam van de belofte aan Abraham, ja of nee? Nee, het antwoord is nee. Ze stammen wel van hem af. Maar er staat toch niet dat alle afstammelingen van Abraham ooit in het land gebracht zullen worden of eeuwig leven zouden. Er staat toch nergens in de Bijbel? Wie verzint zoiets? Dat zegt de Heer Jezus. Hij zegt tegen, als je in mij blijft, ze vertrouwden op hem. Toen zei de Heer, als dat zo blijft, dan ben je echt pas mijn discipel. Ze zouden dan moeten blijven tot na zijn opstanding namelijk. Hij zegt, als je daarbij blijft, in het geloof blijft, dan ben je waarlijk mijn discipel. Wat is het, Johannes 7? Dan ben je waarlijk mijn discipel en de waarheid zal u vrijmaken. Toen werden ze boos. Hij zei trouwens ook, en ge zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En ze vielen erover. Punt 1 werd vastgesteld door de Heer dat ze de waarheid niet verstonden. Ja, dat is nog zo in die kring. En in de tweede plaats, ze worden boos, want de Heer zei, de waarheid zal u vrijmaken, maar ze wilden niet horen dat ze niet vrij waren. Dat ze slaven waren van de zonde en daarmee trouwens ook slaven van de wet. En toen zeiden ze, wij zijn kinderen Abrahams en we hebben nooit iemand gewind, wij zijn vrij. Toen zei de Heer, nou als je de zonde doet, ben je een slaaf van de zonde, dus je bent niet vrij. De wet liet je buiten beschouwing. En daarna zei u, voor zover je een vader hebt, is het niet Abraham, maar gij hebt de duivel tot vader. Want de duivel was degene, de slang in de hof, de beruchte tuinslang, was degene die de mens leerde dat de mens door eigen werken zou moeten opklimmen tot God. Gij zult worden als God. En de wet, degene die onder de wet leven, leerde precies hetzelfde. Men zou door werken tot God moeten opklimmen. Ja, niet iedereen denkt dat dan, maar maar dat is in het kort het verhaal en zo wordt het in de Bijbel ons ook voorgehouden. Dus zegt Paulus, gij hebt de duivel tot vader. Waarom? Niet omdat hij hen verwekt had, maar omdat ze zijn navolgers waren. Door hem waren onderwezen enzovoorts. Dus wil de echte Jood alstublieft opstaan. Dat is het verhaal. En daarna, zeg ik nog een keer, want dat heb ik hier wel vaker gezegd. Vraag aan een Jood uit te leggen wat iemand tot Jood maakt en het zal blijken, hij weet het niet. Hij weet het echt. Iedereen die besneden is, hebben we net vastgesteld, dat kan niet. Wie dan? Iedereen die Joodse ouders heeft. Ja, dat is het oude verhaal. Wat was er eerder, kip of het ei? Hoe weet je dan van die ouders dat het Joden waren? Hoe ver gaat je afstamming terug? Heb je een stamboom? Kun je het aantonen? Nee, dat kan men niet. Niemand, geen enkele Jood kan zijn afstamming aantonen. Bovendien, sommigen kunnen aantonen dat ze echt niet Jood zijn.